En wij zijn de vorige keer gebleven in Matteüs 22. Matteüs 22, waar ik deze keer lees vanaf vers 34. En de fariseeën, gehoord hebbende dat hij de Sadduceeën de mond gestopt had, zijn tezamen bijeenvergaderd. En een uit hen zijnde een wetgeleerde heeft gevraagd, en verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Als nu de fariseeën samenvergaderd waren, vraagde hun Jezus en zeiden: Wat denkt u van de Christus, wiens zoon is hij? Zij zeiden tot hem: Davids zoon. En hij zeide tot hen: Hoe noemt hem dan David in de geest zijn heren, zeggende: De Heer heeft gezegd tot mijn heren: Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Indien hem dan David noemt zijn heren, hoe is hij zijn zoon? En niemand kon hem een woord antwoorden, nog iemand durfde hem van die dag aan iets meer te vragen.
Tot zover.
En nog steeds zijn wij terecht in de gebeurtenissen rondom de Heer Jezus. Sinds dat hij voor de laatste maal naar Jeruzalem ging, ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. En in deze vier dagen zijn wij terecht, dus in de laatste vier dagen van de dagen zijns vleeses, om zo te zeggen. Met andere woorden, hij sprak deze dingen kort, zeer kort dus, voor zijn lijden en sterven. En het zal duidelijk zijn dat juist daarin, in de woorden ook die de Heer Jezus spreekt en in de dingen die hij doet, over zijn dood heen gezien wordt, uiteraard naar dat nieuwe verbond, dat binnen afzienbare tijd, wat heet binnen een week, zou aanbreken. Dat is natuurlijk waar het om gaat. Dat vinden wij in al deze schriftgedeelten terug, zodat we verwijzingen vinden in het algemeen naar het nieuwe verbond, maar meer in het bijzonder ook verwijzingen naar de situatie zoals we die in onze dagen kennen. De situatie namelijk waarin het koninkrijk, om dan maar even wat te citeren uit het voorgaande hoofdstuk, waarin het koninkrijk van het Joodse volk is weggenomen geworden en is gegeven aan een volk dat wel degelijk zijn vruchten voortbrengt. Want dat is natuurlijk waar het in het algemeen om gaat. Dat is ook wat wij tegenkomen trouwens in dit schriftgedeelte vanaf vers 34. Weliswaar staat er boven het grote gebod, zodat wij meteen bij de wet terecht zijn. En we stellen ook vast dat de Heer in zijn uitspraken de wet bevestigt. Niettemin staat hij slechts stil bij één aspect van de wet, ongetwijfeld ook het belangrijkste, maar niettemin bij slechts één aspect daarvan. Het zijn de fariseeën die immers geacht werden trouw te zijn aan de leer en daarmee trouw te zijn aan de wet. Het zijn deze fariseeën die er ongetwijfeld schik van hebben dat de Heer Jezus de mond gesnoerd heeft van, laten we zeggen, de vrijzinnigen, van de Sadduceeën, zo staat het hier. Maar nu zijn zij aan de beurt en zij vragen hem verzoekende, want zo staat het in vers 35, zodat dit net zo goed een strikvraag is. Hè? De Sadduceeën zijn eerst geweest en de Heer heeft hen de mond gesnoerd, zo staat de mond gestopt, staat er in vers 34. En nu zijn de Fariseeën aan de beurt, van wie ook de mond gesnoerd wordt eigenlijk. Al moet ik zeggen dat in het gedeelte van vers 34 tot 40 dat niet al te duidelijk naar voren komt. De climax hier ligt ongetwijfeld in het gedeelte wat daarna volgt vanaf vers 41, waarin de Heer een simpele vraag stelt naar de identiteit van de Messias, die zij immers verwachten, zeggen zij, toch? Maar ze kunnen hem de belangrijkste vraag omtrent de identiteit van de Messias niet beantwoorden. En daarmee wordt hun de mond gestopt, uiteraard. Het gebeurt echter al eerder, maar op minder opvallende wijze. Ze komen namelijk bij hem en hem verzoekende, want het gaat natuurlijk om een strikvraag, vragen ze hem: welk is het grote gebod in de wet? Als je nou weet hoeveel... Ik ben de tel kwijtgeraakt onderweg. Maar als je nou weet hoeveel wetten er zijn... Ik geloof dat de Joden zeggen 365, als ik me goed herinner. Maar... meer? Ik geloof je meteen, broeder. Maar heel kort, hoor. Alleen voor de gelegenheid even. Nou, in elk geval honderden. En dan te vragen, wat is dan het grote gebod? Wordt toch een beetje moeilijk. Maar het is de vraag die meerdere malen gesteld werd. En waar ook meerdere malen een antwoord op gegeven wordt. Hier is het antwoord kort. De Heer geeft gewoon het antwoord. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En ik weet dat niet zo goed, maar in ons midden zijn er ongetwijfeld die precies kunnen vertellen dat dit het eerste gebod is. Is dat niet zo? Gebod nummer 1 van de 10. Voor zover er 10 zijn, is dit de eerste. Dat is toch zo, hè? Ja. Nou goed. Dus, dat is een grote gebod. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En let ook vooral op met geheel uw ziel. Dat veronderstelt in heel uw levenswandel. Want dat is waar het in de praktijk op neerkomt. In heel uw leven. Niet alleen in uw binnenste, maar ook in uw buitenste, voor zover je dat zo kunt zeggen. Met heel het wezen, heel het bestaan als zodanig. Zou men de Heer lief hebben en daarmee de Heer dienen. Want dat is altijd de praktische betekenis, zeg ik, van het begrip liefhebben. Ga ik nou niet verder uitleggen, dat moet zo zonder meer maar duidelijk zijn. Maar de Heer zegt, dat is het grote gebod. Hij voegt dat er ook aan toe in vers 38. Dit is het eerste, namelijk, het grote gebod. Maar daarna voeg je er toch wat aan toe. En dat levert zulke aardige gedachten op, hè. Want wat hij er meteen achteraan zegt is, en het tweede aan dit gelijk, dus dat is ook het eerste. Het tweede gebod is gelijk aan het eerste. En vooral dat aan dit gelijk doet het erg goed. Namelijk, het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Tegenwoordig, ik weet niet hoe lang het al zo is overigens, maar tegenwoordig heeft men daar dus van gemaakt, als die twee dan toch gelijk zijn, dan wordt het geïnterpreteerd als gelijkwaardig. En dan laat men gewoon een van de twee vallen en houdt dan de andere over. En aangezien men met God wat moeite heeft, laat men die vallen, dan houdt men altijd nog de naaste over. En in plaats van God lief te hebben, heeft men dan de naaste lief. En de prediking, dat weet u waarschijnlijk beter dan ik, maar de prediking vandaag is over het algemeen, en het is al jaren zo natuurlijk, die van naaste liefde, het heet ook christelijke naaste liefde. Alsof niet christelijke liefde in de eerste plaats zou zijn, liefde tot God. Met geheel het hart, met geheel de ziel en met geheel het verstand. Het verstand komt gewoon helemaal op de laagste plaats, toch? Maar toch is dat bijbels, met geheel uw verstand, hè? Men zou met het verstand de Heer dienen, men zou met verstand de Heer lief hebben, men zou met verstand acht geven op het woord. En dat wordt nogal eens een paar keer herhaald in de schrift. Maar hoe dan ook, deze twee geboden, namelijk de Heer uw God lief hebben en uw naaste lief hebben, worden hier als gelijkwaardig beschouwd, worden naast elkaar gezet. En waarschijnlijk heeft men daar het recht aan ontleend om dan God maar te laten vervallen en dan maar de naaste lief te hebben. En omdat het niet meevalt als de naaste inderdaad erg naast is, dat wil zeggen hiernaast woont, dicht in de buurt, want mensen liefhebben die dicht in de buurt wonen, dat levert over het algemeen nogal wat problemen op, heeft men tegenwoordig, ik hou dat niet goed bij, dus ik loop altijd een heel eind achter, maar heeft men tegenwoordig uitgevonden dat de naaste vermoedelijk heel ver weg woont. Ja, en de uitdrukking luidt dan de verre naaste. Die heb ik niet uitgevonden, die komt recht van de kansel. De verre naaste. Die liefhebben. Dat is makkelijk genoeg, daar kun je nooit problemen mee hebben, want het is ver van je bed. Toch? En hoe je dat doen moet, weet ik niet. Het zal er wel op neerkomen dat ervoor gecollecteerd gaat worden, vrees ik. Ja, bedoel, zuster, als er iets christelijks gedaan moet worden, dan... Dat komt toch al gauw de collectezak boven tafel. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. We hadden het daar al over. Geef dan de keizer wat des keizers is. En God dat Gods is. Het probleem is altijd, als ik die dingen vlug zeg, dan zijn ze ineens belachelijk. Dat ligt echt niet aan mij. Het is ook niet omdat ik er de spot mee wil drijven. Maar wel omdat ik ze niet echt serieus neem. En ze inderdaad in een paar woorden kan samenvatten. En dat ze dan bespottelijk klinken. Ja, sorry, dat kan ik dan ook niet helpen. Ik probeer er alleen maar op te wijzen dat het dwaasheid is, die prediking van wij zouden onze naaste lief hebben, te meer daar die naaste dan gewoonlijk nog heel ver weg is, zodat je helemaal niet meer weet hoe je het doen moet, en dan hoeft het dus ook eigenlijk niet meer. Terwijl het dienen van God, het liefhebben van God en het dienen van God met geheel het hart, met geheel de ziel en met geheel het verstand, toch volstrekt op de achtergrond geraakt is. Zo is het dan toch. De aardigheid is natuurlijk dat niemand zal ontkennen dat het belangrijkste gebod van de wet inderdaad is. Men zou de Heere, uw God, lief hebben. U weet wel, nog verder terug in diezelfde wet staat, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland hebt uitgeleid. En daarna volgt pas, gij zult de Heere, uw God, lief hebben. Men zou lief hebben namelijk die God die ons verlost heeft uit het diensthuis, dat is de gebruikelijke term, heb ik mij laten vertellen. Ik heb ook wel eens gevraagd wat men ermee bedoelt met het diensthuis waaruit we uitgeleid zijn, en dat weet men niet. Heb ik nooit een antwoord op gekregen. Uit welk diensthuis? Weet iemand dat? Huh? Ja, maar als men dat nou leest, hè, in een of andere, in een kerk, serieus. En ik bedoel het serieus. Als men dan de wet leest en zegt, ik begin toch met, ik ben de Heer uw God die, ik hoop dat ik het één of twee keer van mijn leven ooit meegemaakt heb. Ik ben de Heer uw God die je uit Egypteland hebt uitgeleid enzovoort. Nee, zuster, had ik verkering met, nou ja, goed, laat maar zitten. Een vriendinnetje of zo, dan moest je mee naar de kerk, dus dat deed je dan. Is me wel eens overkomen, heel interessant. Maar dan krijg je dus dit, hè? Ik ben de Heer, nee, dat is lang geleden, broeder. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland hebt, of uit het diensthuis hebt uitgeleid. Zo wordt het gezegd, maar ik heb vaak genoeg geïnformeerd. Wat bedoelen ze nou met uit het diensthuis uitgeleid? Heb ik nog nooit een antwoord op gekregen. Als u het mij zou vragen, gaf ik meteen een antwoord. Het diensthuis is de slavernij. De slavernij uit Egypte, letterlijk. En voor zover die woorden op ons van toepassing zijn, gaat het om de slavernij van Egypte overdrachtelijk. En dat is niks anders dan de slavernij onder de eerste beginselen der wereld in het algemeen en de slavernij onder de wet in het bijzonder. En als we dan uit het diensthuis, uit de slavernij onder de wet zijn uitgeleid, is dus de volgende vraag, maar waarom? Waarom wordt hij dan gelezen? Er is niks mis met het lezen van de wet, maar als het systematisch gebeurt, dan is er dus systematisch wel wat mis. En de woorden die gelezen worden zijn in strijd met het feit dat ze gelezen worden. Begrijpt u wel? Er is dus allerlei moeilijks is eraan. Niettemin, het eerste gebod is, gij zult de Heer uw God lief hebben. En de vraag is vervolgens, zal ik het eens een andere vraag stellen. De vraag is vervolgens, wie is de Heere mijn God? Niet zo snel, broeder. Maar hij komt zo voorbij. Wie is de Heere mijn God? Wel, dat is die Heere die mij uit het diensthuis, uit het slavernij heeft uitgeleid. Die mij verlost heeft van de wereld, van de macht der zonde, althans van de heerschappij van de zonde. Die mij verlost heeft in elk geval van het juk waarvan Peter zei, dat hebben nog wij, nog onze vaders kunnen dragen. De wet namelijk. U weet wel, zelf stenen maken van hout, hooi en stro, zeg ik altijd. Nou, het was stro, maar ik verbind het meteen met 1 Korinthe 3. Want dat is wat het is. Door eigen werken voor God aangenaam worden. Dat is eigenlijk het idee. Door eigen werken wat opbouwen, een bouwwerk, een tempel bouwen. Van tichelstenen was de bedoeling. Nou ja, voorraadhuizen bouwen enzovoorts. Maar zeker niet tot eer van de Heer. Kijk, dat is waar het werkelijk om gaat. Wie is die Heer die mij verlost heeft? Of wie is die God die wij zouden lief hebben? Wel, die God die ons verlost heeft. En ons verlost heeft uit dat diensthuis enzovoorts. Hem lief hebben mag dan eigenlijk niet al te moeilijk meer zijn. Het mag toch niet zo moeilijk zijn om lief te hebben degene aan wie je leven te danken hebt. Toch? Dat is waar het op neerkomt. En dan deed ik mijn uiterste best om, Arie, om nog even niet naar Lucas 10 te gaan. Maar daar kom ik dus wel terecht. Want daar wordt dezelfde vraag gesteld. Dus ongetwijfeld dezelfde gebeurtenis. Dat wil zeggen, voor wat mij betreft ongetwijfeld dezelfde gebeurtenis. Maar daar wordt het verhaal veel en veel uitgebreider verteld. En daar wordt ook gezegd. Eerste gebod is, gij zult de Heer uw God lief hebben. Toen werd echter niet de vraag gesteld. Wie is de Heer mijn God? Maar het antwoord was, gij zult de Heer uw God lief hebben en uw naaste als uzelf. En toen was de vraag niet, wie is de Heer mijn God? Maar de vraag was, wie is mijn naaste? En het antwoord op beide vragen is volstrekt identiek. Namelijk, die Heer mijn God die ik zou lief hebben is degene die mij verlost heeft. En wie is mijn naaste? Degene die mij verlost heeft. Uit het diensthuis. En dat wordt daar gezegd, in Lucas 10. Dat heeft de Heer hier ongetwijfeld ook bij verteld, hoor. Maar het wordt hier in Matthäus 22 niet verslagen, zoals het heet. Er komt geen verslag van. Maar het is echt dezelfde geschiedenis in Lucas 10. Want daar staat inderdaad in vers 25 een zeker wetgeleerde op. Komt precies overeen met vers 35 van Matthäus 22. Eén uit hen zijnde een wetgeleerde heeft gevraagd hem verzoekende enzovoorts. En in Lucas 10 vers 25 staat. En ziet een zeker wetgeleerde stond op hem verzoekende en zeggende. Meester, wat doende zal ik het eeuwig leven beërven? En hij zeide tot hem, wat is in de wet geschreven, hoe leest gij? En hij antwoordende zeide, gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand. En, dan komt het andere gebod, dat is niet een van de 10, maar zomaar een losse zeg ik dan. Hè? En, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dat is precies wat we uit de mond van de Heer Jezus vinden in Matthäus 22. En hier zegt de Hier geeft deze wetgeleerde zelf het antwoord en daarna zegt de Heer in vers 28 van Lucas 10, gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. En dit is dus het uitgebreide verslag. Maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus, niet en wie is mijn God, maar wel en wie is mijn naaste. Dat was dus een afleidingsmanoeuvre, uiteraard, want wie die God is, dat is niet moeilijk te beantwoorden. En dan maar die andere wetten, mijn naaste liefhebben, wie is dat eigenlijk? Zodat je maar weer ziet dat men daar vroeger ook al problemen over maakte. Ik moet mijn naaste liefhebben, al mijn naasten? Nou, volgens die wet, dat is Leviticus, wel, want daar wordt ook gedefinieerd wie de naaste is. Dat zijn namelijk uw broeders, namelijk de leden, wat voor woord er maar staat, van uw volk. Dus de naaste van een Israëliet is in elk geval een Israëliet. Ik kan er die missen, want die staat wat dichterbij, wat nader dan, laten we zeggen, de heidenen. In het algemeen. Niettemin, de wet spreekt over de naaste in het enkelvoud. Zodat je eerst zou moeten vragen, wie is de naaste? Enkelvoud. De meest dichtstbijzijnde. Degene die ons het dichtst na staat. En u wordt geacht te antwoorden op deze vraag. Wie is het die u het meest nastaat? U wordt geacht te antwoorden, de Heer Jezus. Toch? Dat mag toch niet zo moeilijk zijn? Nou goed. En dat is het enige goede Bijbelse antwoord. Er is geen ander antwoord op. Want hier wordt dan die vraag gesteld, wie is mijn naaste? En dan kent u dat verhaal natuurlijk. De meesten trouwens hebben deze gedachtegang wel vaker gehoord natuurlijk. Als je hem één keer gehoord hebt, vergeet je hem ook nooit meer. Want hij is volstrekt duidelijk. Je komt hem ook steeds opnieuw tegen. De vraag is, wie is mijn naaste? Dan komt er een heel verhaal over een mens die onderweg was van Jeruzalem naar Jericho enzovoort. U weet dat wel, hè? Dat loopt makkelijk, zeg ik altijd. Hè? Flink en naar beneden in elk geval. Maar dat is onderweg van Jeruzalem naar Jericho. En hij komt, hij viel onder de moordenaars, vers 30. Welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebben. De heen gingen en lieten hem half dood liggen. En er komt er eerst een priester voorbij. Die zag hem wel, maar deed er niks aan. Toen kwam er een leviet voorbij. Die zag het slachtoffer ook liggen. En die ging ook voorbij, ging tegenover hem voorbij aan de andere kant van de weg. En de vraag is altijd, ik vind het zo leuk, want sorry, maar er wordt zoveel bedacht, hè, bij het lezen van de Bijbel. En vooral als men op wettische wijze leest, als men ethiek bedrijft, dan is altijd de vraag nu, welk voorbeeld moet ik navolgen, welk voorbeeld moet ik niet navolgen. En we nemen het de priester hoogst kwalijk dat hij dat slachtoffer niet hielp. En we nemen het de leviet hoogst kwalijk dat hij het slachtoffer niet hielp, want dat hadden ze toch moeten doen. Toch? Wij zouden dat dan gedaan hebben, is het idee, hè? Zelfs als we helemaal geen priester zijn, nog leviet. We zouden toch zo iemand helpen, is het idee, toch? Nou goed, en verder komt het verhaal meestal niet, hè? En dan komt er zo'n Samaritaan voorbij, weet u wel. En dat is dan een verachte in de ogen van de Joden. Is dan het, dat is ook ongetwijfeld zo, maar zo wat. Maar het is dan een verachte en die doet het dan wel. En de Samaritaan helpt een Jood. Neem aan dat het een Jood was, zal ik maar zeggen. En zet hem op zijn ezel, op zijn eigen beest staat er dan. Brengt hem in een herberg, betaalt de kosten enzovoort. Hè? Nou, en dan zeg maar, ja kijk, die doet het goed. Dat is het voorbeeld wat wij moeten naar. U weet, kent dat het systeem? Welk voorbeeld zouden wij niet moeten navolgen uit dit schriftgedeelte? En welk voorbeeld zouden wij moeten navolgen? En dan beantwoorden we de vragen en dat is dan het einde van het verhaal. Wij zouden dus anderen helpen en sindsdien wordt dat genoemd naast de liefde. Maar dat is precies de verkeerde conclusie. 100%, 180 graden, verkeerd. Want het gaat er niet om wat wij zouden doen om anderen te helpen, om de eenvoudige reden dat wij niet in staat zijn om anderen te helpen. En als u mij zou vragen, waarom helpt die priester nou niet? Dan zeg ik ijskoud, omdat hij dat niet kon. En waarom hielp de leviet niet? Omdat hij het ook niet kon. Dat is makkelijk genoeg hoor. De priester zowel als de leviet vertegenwoordigen de wet. En de wet is een bediening des doods. Ze zouden het dus alleen maar erger gemaakt hebben. Dit is de typologische verklaring, maar het is toch een gelijkenis. Het gaat toch om een typologische verklaring en om geen andere. Het zijn geen voorbeelden zo van, om na te volgen. Dus geen, hoe noemen ze dat, zijn geen voorbeelden uit de praktijk, zal ik maar zeggen. Het zijn geen anekdotes die tot voorbeeld worden aangehaald. Het is een gelijkenis. Dus met een typologische, van mijn part profetische, maar in elk geval typologische betekenis. De vraag is, waar staat die priester voor en waar staat die leviet voor? Nou, is makkelijk genoeg voor de wet, voor het oude verbond. En de wet is een bediening des doods. De wet kan een mens niet helpen. En het is helemaal to the point, want de vraag van de wetgeleerde was, wat moet ik doen, wat doende zal ik het eeuwig leven berven? De tegenvraag is altijd, wat had je zelf gedacht? Ja, iets doen, daar kunnen wij niks aan doen om eeuwig leven te berven. Dat is nou juist wat ons ontbreekt. Die mogelijkheid hebben wij niet in ons. Wij zijn sterfelijke mensen. En ons leven glipt ons uit de handen zo zonder meer. En daar kunnen wij dus verder niks aan doen. Toch? En dus, de leviet kan er niks aan doen. De priester kan er niks aan doen. Waarbij de priester, laten we zeggen, het godsdienstige deel, het godsdienstige aspect van de wet vertegenwoordigt. En waarbij de leviet het meer sociale deel van de wet vertegenwoordigt. Want dat is nou eenmaal zo. De levieten waren zo'n beetje de sociale dienst in Israël. Zo zit dat. Ze kunnen daar niks aan doen. Ze kunnen de mens geen eeuwig leven geven. Ze gaan dus gewoon voorbij. Aan de andere kant, daar tegenover. Ze horen er helemaal niet bij. We gaan gewoon voorbij. Waarna een Samaritaan voorbij komt, uiteraard, die is namelijk niet onder de wet. En zeker niet onder de Joodse wet. En daar wordt het iets anders van. En het leuke vind ik altijd dat het begrip Samaritaan natuurlijk helemaal nooit verklaard wordt. Hè? Ja, een verachte of zoiets. Iemand die niet serieus genomen wordt. Maar de aardigheid is natuurlijk dat een Jood zich verhoudt tot Jeruzalem als een Samaritaan tot Samaria. En Jeruzalem is nu eenmaal de hoofdstad van de twee stammen van Israël. En Samaria was in de tijd de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. En als het gaat om de Samaritaan, de Heer werd trouwens wel eens meer voor Samaritaan uitgemaakt overigens, dan gaat het dus inderdaad niet over de koning der Joden, maar over de koning van Efraïm. Of kortom, het gaat over de 10 stammen van Israël. En daarmee zijn we voluit terecht bij gemeentelijke waarheid. Die ik nou dus niet verder ga uitleggen, want dat hebben we al zo vaak gedaan. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat het een Samaritaan is. Het ligt in het verlengde van het koninkrijk zal van dit volk worden weggenomen, van Juda. En zal gegeven worden aan een ander volk. Welk volk? Het oude volk van Samaria. En ik bedoel uiteraard niet letterlijk de Samaritanen. Maar ik bedoel wel de 10 stammen van Israël. Dat waren de Samaritanen van oorsprong. En daar gaat het maar om. Nou, hoe dat ook zij. Deze Samaritaan helpt deze man. Verbond zijn wonden. Vers 34. Gietende daar in olie. Een beeld van de geest. En daarmee van het nieuwe verbond, want u weet, het nieuwe verbond, oude verbond is een verbond, is een bediening des doods. Het nieuwe verbond is een bediening des geestes. Uit 2 Korinthe 3, of anders nemen we Romeinen 8 vers 2, namelijk de wet van de geest des levens. Heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Maar olie is sowieso een beeld van eeuwig leven, van geest in het algemeen. Ik ga er nou niet al te diep op in dan, hè. En wijn, wel 2-3 dagen later zou de Heer zeggen, wijn, dat is een beeld van het leven van het nieuwe verbond. Dit is het bloed des Nieuwe Testaments. En dat is dus ook gewoon de geest, olie en wijn. Ze hebben een iets verschillende functie, maar beide zijn beelden van de geest, hoor. Nou goed. En hem heffende op zijn eigen beest, zodat diezelfde ezel zijn van de intocht, denk ik wel eens. Maar dat kan niet, want het is een gelijkenis. Maar hem heffende op zijn eigen beest, men zal er later wel rijdier van gemaakt hebben of zoiets. Maar hem heffende op zijn eigen beest. De gedachte is namelijk dat dit slachtoffer deel krijgt aan het beest, met eerbied gesproken, maar aan het lichaam van Christus. Want daar is dat beest de uitbeelding van. Het beest waarop men rijdt is in werkelijkheid de uitbeelding van het eigen lichaam, waarvan men zich bedient en waarmee men door deze wereld trekt, om zo te zeggen. Dat is heel de Bijbel door zo. En niet alleen in de Bijbel trouwens. Maar goed. Hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En dus andere daags weggaande langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard. En wie zal die waard zijn? Dus makkelijk genoeg, hoor. De herberg is de gemeente en de waard is dus gewoon weer de geest. Christus is ook goed op de. Ja, dat is ook goed. Ja, zo is het nou eenmaal. Degene die zich verbergt voor de wereld. Daarom heeft een goede man ook geen naam, uiteraard. De waard, wie het maar is. Geheimzinnig iets. Herberg, welke herberg? De herberg die ze aanwijzen is het in elk geval niet, hè. Maar goed. Draag zorg voor hem en zo, wat geen meer aan hem zult ten koste leggen, zal ik u wedergeven. Als ik wederkom, sprak de Samaritaan. Wie is dus de Samaritaan? Gewoon Christus zelf. Die zou weggaan. En dan ben ik in het Johannes-evangelie. Dan zeg ik, ga heen. Ga nu weg. Maar ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster. Niet te min, toch een trooster. Maar een andere trooster zenden. En degene die zegt, ik ga weg, is de barmhartige Samaritaan. En de andere trooster is uiteraard de waard van de herberg. Toch? Degene die weggaat is Christus, de Heer Jezus Christus. En de waard Degene die zorgt voor de gemeente is dan de Heilige Geest. Natuurlijk is dat ook Christus, maar in een andere hoedanigheid. Namelijk, dat is degene die zich niet vertoont, die zich verborgen houdt. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Inclusief de aankondiging van de wederkomst van Christus. Zodat u maar weer ziet dat we hier terecht zijn, inderdaad, bij gemeentelijke waarheid. Nou goed, dat was het einde van de gelijkenis. En dan staat er in vers 36, wie dan van deze drie, de priester, de leviet, de Samaritaan, wie van de drie? Wie van de drie, denkt u, de naaste geweest te zijn, eventueel geworden te zijn, want dat kan ook. Wie van de drie, denkt u, de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars gevallen was? En de vraag is niet, wie was in dit verhaal de naaste van deze Samaritaan of van de leviet of van de priester? Hebben jullie? Ik kan het niet duidelijker zeggen. Namelijk, er is niks moeilijks aan. De vraag is niet wie de naaste was van die priester of van die leviet of van die Samaritaan. De vraag is wie was de naaste van dit slachtoffer? Toch? Wie is de naaste van degene die onder moordenaars gevallen was? En het antwoord is dus degene die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zodat als tot dit slachtoffer gezegd wordt, hebt u naaste lief, wie heeft hij dan dus lief? De Samaritaan. Heb je dat? Naaste liefde is dus volgens de Bijbel niet eens liefde voor de mensen die hulp nodig hebben, aan wie we die hulp dan geven. Naaste liefde is liefde voor degene die ons hulp gegeven heeft. Toch? En dan liefst met hoofdletters geschreven natuurlijk. Naaste liefde is liefde voor de Samaritaan, degene die ons langs de weg heeft opgeraapt, ons gezet heeft op zijn beest, ons toegevoegd heeft aan zijn lichaam, zijn gemeente, of hoe het maar heten mag, die ons gebracht heeft in de herberg, de gemeente, een tijdelijk onderkomen in deze tijd, in afwachting van de wederkomst van Christus. Dat is waar het over gaat. Wie zouden wij dus lief hebben? Onze naaste. Wie is onze naaste? Christus. De Heer Jezus Christus. De Samaritaan. Let op, niet in zijn hoedanigheid van Jood, maar in zijn hoedanigheid van Efraïmiet. Als hoofd van het andere volk. Dat wel zijn vruchten zou voortbrengen. En dus toch Jezus, de zoon van Jozef. Maar goed. Ik heb u toch gezegd dat vermoedelijk die ezel bij de intocht ook van Jozef was. Hè? Dat heb ik u toch verteld. Hè? Dat beest dus waarop de Heer reed. Het beest van die Samaritaan, overdachten we gesproken, was dus ook van Jozef. Dus je komt op alle manieren kom je bij die tienstammen kwestie terecht. Maar het is niet het belangrijkste natuurlijk. Het belangrijkste in het verhaal is, gij zult de Heer uw God lief hebben. En gij zult uw naast lief hebben. En het tweede gebod is gelijk aan het eerste gebod. Nou, dat heb ik nu net laten zien, omdat de Heer het hier heeft laten zien. Hij heeft net uiteengezet wie die naast is, dat is hij namelijk. En de Heer uw God liefhebben is dus niks anders dan de Heer Jezus Christus liefhebben. Al was het maar omdat de Heer Jezus in elk geval, in onze dagen, God is. Nee, dat blijft hij ook altijd, begrijp me niet verkeerd. Toen hij hier op aarde was, was hij hier als mens. Maar zoals wij hem kennen als de opgewekte, is hij gesteld tot Heer en tot Christus. En hij is, wat hij ook altijd was, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dat wil zeggen, als we God lief hebben, hebben we Christus lief. En dat is wat de Heer zelf bij gelegenheid ook naar voren brengt. Hè? Men beroept zich op God, men beroept zich op Mozes. Toen zei de Heer, nou als dat zo is, dan zou je mij ook lief hebben. Want zowel mijn hemelse vader als Mozes hebben over mij gesproken. En als je hen dient, hen lief hebt, dan dien je mij en heb je mij lief. Maar waar het maar om gaat, is dat de beruchte naaste van de christenen is volgens de Bijbel echt niemand anders dan de Heer Jezus zelf. De naaste is degene die ons barmhartigheid bewezen heeft. In elk geval, wanneer wij deze woorden uit de wet lezen, dan zegt de Heer, geeft de Heer als commentaar daarop, dat die naaste die wij zouden liefhebben, is degene die zich over ons ontfermd heeft. En dat was niet de priester en leviet, de vertegenwoordigers namelijk van het oude verbond, maar het was de Heer Jezus Christus, de Samaritaan, maar in bijzonder dan de vertegenwoordiger van het nieuwe verbond. Dat heb je toch? Het is echt niet zo moeilijk. En daarna zegt de Heer dan ook, in het einde van vers 37, zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. En helaas wordt die uitdrukking ook opgevat alsof hij zou betekenen dat wij zouden moeten doen als die Samaritaan. Nou zal ik niet ontkennen, dat is ook de bedoeling weer niet, ik zal niet ontkennen dat wij navolgers van Christus zouden zijn en elkander zouden vergeven gelijkerwijs Christus ook ons vergeven heeft en dat we ons voor elkaar zouden overgeven gelijkerwijs ook Christus zich voor ons heeft overgegeven. Ongetwijfeld is dat een Bijbelse waarheid, maar de vraag is niet of het een Bijbelse waarheid is, de vraag is of het die waarheid is waarop de Heer hier doelt. En dan zeg ik, nou dat denk ik niet. Ik denk dat het antwoord is op de oorspronkelijke vraag van de wetgeleerde. Die zei, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Het aanvankelijke antwoord was, God liefhebben, namelijk je naaste liefhebben. Toen ontstond er een probleem. Wie is die naaste? Die vraag is nu beantwoord. Uw naaste is de Heer uw God, uw naaste is de Messias. En uw laatste opmerking is, nou dan weet je wat je te doen staat. Wat dan? Uw naaste liefhebben uiteraard. Wat doende, zo begint het verhaal, hè? Wat doende zal ik het eeuwig leven beërven, vers 25. En het eindigt met vers 37. Doe gij desgelijks. Doe dan al dus. Als je nu weet wie je naaste is, dan weet je wie je zou liefhebben. En dat is volstrekt de nieuwtestamentische waarheid. En in het bijzonder natuurlijk dus ook gemeentelijke waarheid. Wij zouden liefhebben en dienen degene die ons inderdaad verlost heeft vanuit het diensthuis, uit de slavernij. Ons verlost heeft van de dood, ons verlost heeft van die moordenaars. Zo niet de moordenaar. Je weet toch wie dat is? Dat is degene die het geweld des doods heeft. Ja, inderdaad. Satan zelf, daar zijn we van verlost. Door de Heer Jezus. En hem zouden we dienen, want hij is onze naaste. En hij zorgt inderdaad voor zijn volk. En voor zijn huis. Wiens volk en wiens huis wij immers zijn. En dus leden van hetzelfde volk. En hem zouden we dienen, aan hem zouden wij ons onderwerpen. Dat is in wezen dus helemaal niks moeilijks aan. Waar het niet dat deze dingen ontkracht zijn geworden en ook niet begrepen worden, want ik denk dat velen maar nauwelijks een idee hebben waarvan ze verlost zijn geworden. Want van nature waren wij in de macht van de dood, waren wij in handen van die moordenaar, dan wel de moordenaars terechtgekomen. Van nature waren wij op die aflopende weg naar Jericho enzovoorts. Zo is dat nou eenmaal. En dus op sterven na dood, dat is dan een wat krue uitdrukking, maar niettemin, dat was onze situatie. Maar de Heer heeft zich inderdaad over ons ontfermd, met innerlijke ontferming bewogen enzovoorts. En we zijn hem als het goed is eeuwig dankbaar, hebben hem lief en dienen hem. En zo ontvangen we eeuwig leven. En beërven wij zelfs eventueel het koninkrijk. Maar dat is hier natuurlijk niet meteen aan de orde. Nou goed, maar ik ga maar weer even terug naar Matthäus 22. Waar de Heer dus uitdrukkelijk zegt in vers 39 dat het tweede gebod gelijk is aan het eerste. En dat, voor de wiskundige is dat dus niet zo moeilijk. Als God liefhebben gelijk is aan uw naaste liefhebben, dan is uw naaste dus gewoon God zelf. En zo is het ook. Nou goed. Daarna wordt er gezegd, aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Aan deze twee geboden, maar het was er maar één, hè? Want ze waren gelijk. Dus aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dat wil nog niet zeggen dat wij inderdaad onder de hele wet zouden leven. Dat is een ander verhaal. Dit is gewoon de vaststelling van het feit dat heel de wet inderdaad ontleend is. Dat wil zeggen dat alle wetten ontleend zijn aan dit beginsel van de Heer uw God liefhebben. Zo is het nou eenmaal. Maar de aardigheid is, maar dat wordt hier niet verder verteld, de aardigheid is dat later meteen al in de Romeinenbrief, en ik bedoel dus gewoon meteen al in de eerste brief van het Nieuwe Testament, uitdrukkelijk gezegd wordt dat het weliswaar onmogelijk is om de wet te volbrengen. En het leven onder de wet is een kwestie van slavernij, en het is ook inderdaad niet te doen. Niettemin wordt laconiek vastgesteld in Romeinen en uitgebreider zelfs nog in Galaten. Er wordt heel laconiek vastgesteld dat wij van die wet verlost zijn. En nu we ervan verlost zijn, is het ineens mogelijk de wet te doen. Niet omdat dat moet. Maar het beginsel van de wet is in wel degelijk te praktiseren. Niet omdat het moet, niet omdat het opgelegd is. Want dat werkt niet. Maar omdat het woord Gods en daarmee het leven Gods onder het nieuwe verbond in onze harten geschreven is. Wij zijn namelijk wedergeboren en hebben een nieuwe natuur, een nieuw leven ontvangen, heet dat. En nu we ons niet meer aan de wet hoeven te houden, en wij dus ook niet anderen aan de wet hoeven te houden, zijn we eindelijk vrij om elkaar lief te hebben. En wat doet liefde bijvoorbeeld? 1 Korinthe 13. Zij doet de naaste geen kwaad, zuster, dat is waar. En ze rekent geen kwaad, ze rekent het kwaad niet toe. De liefde vergeeft. Wil de lelijke dingen niet zien, wil er niet mee te maken hebben, enzovoorts. De liefde kan over een heleboel dingen heen stappen. Is de liefde bedekt vele dingen. Ik ken dat gedeelte helaas niet uit het hoofd. Maar u ongetwijfeld wel. Dus, mijn vrouw wel. Nou goed. Maar kijk, onder de wet kan dat niet. De wet zegt, als zich dit of dat voordoet, moet je ze dus zo doen. En ruimte voor het hart is daar absoluut niet. Wet is wet. Dat brengt veroordeling met zich mee enzovoorts. En vraag het maar na, kijk het maar na, of kijk het bij jezelf maar na. Zolang men onder de wet leeft, is er geen ruimte voor liefde. Ik weet niet of ik dat in het openbaar mag of kan zeggen. Er is nooit iemand die me dat van tevoren even kan vertellen, of het kan of mag. Maar ik moet u zeggen dat degenen die onder de wet leven grote problemen hebben met liefde. Daar heb ik het toch heel netjes gezegd. Want ik bedoelde eigenlijk helemaal niet zulke nette dingen. Maar ik kan het zo zeggen. We hebben daar grote problemen mee. Omdat die ruimte niet bestaat. Die is er niet. De wet schrijft elk detail van het leven gewoon voor. Zegt gewoon wat je moet doen en laten en daarmee uit. En daarmee is het leven vermoord, om zo te zeggen. Want leven is lieven. Leven is liefhebben. Leven wil zeggen dat men zijn eigen verantwoordelijkheid draagt. Zijn eigen keuze maakt, zijn eigen weg gaat, maar daar ook inderdaad voor verantwoordelijk is enzovoorts. U weet wel, bekende, doen wat je hart je ingeeft. Maar het vervelende is dat het hart gewoonlijk niks fatsoenlijks ingeeft. Het natuurlijke hart niet, en het hart wat onder de wet leeft al helemaal niet. Dat kan namelijk helemaal niet. Maar de gedachte is juist dat dit keurslijf, ik kan die dingen zo moeilijk onder woorden brengen, maar de gedachte is juist dat dit keurslijf van de wet, die immers heel het leven, alle doen en laten van de mens bepaalt, daar zijn wij van verlost en we zijn eindelijk vrij om te leven en inderdaad om lief te hebben. En we hoeven zonde niet meer toe te rekenen, wij hoeven elkaar niet meer te wijzen op onze tekortkomingen, we hoeven elkaar niet terecht te wijzen of te veroordelen. Wij kunnen dus gewoon doen wat liefde doet, namelijk vergeven. En een menigte van zonde bedekken. Enzovoorts. Dat is het idee. En zo staat het er ook, hoor. Er staat dat we zijn vrijgemaakt. We zouden ook staan in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Galaten 5. En daarna staat er vervolgens, maar gebruik deze vrijheid niet als oorzaak voor het vlees. Dat wil zeggen, je moet de vrijheid niet misbruiken. Daar is het ook niet voor. Maar dient elkander door de liefde. Staat er dan. Lees het maar na, Galaten 5, staat er precies zo. Gebruik de vrijheid niet als oorzaak voor het vlees. Gij zijt tot vrijheid geroepen, maar gebruikt u niet als oorzaak voor het vlees. Maar dient elkander door de liefde, want de hele wet wordt in dit ene woord vervuld, namelijk... Gij zult u naast hem lief hebben. Ja. En dat betekent Christus lief hebben. En dat betekent dus tegelijkertijd lief hebben allen die van Christus zijn. Allen die een even dierbaar geloof deelachtig zijn geworden. Die hetzelfde leven van Christus hebben ontvangen. Kortom, wij zouden lief hebben alle leden van datzelfde ons, namelijk lichaam. En dat kan omdat we niet onder de wet zijn. En dat is maar waar het om gaat. En het lijkt me ook niet zo moeilijk. Nou ja, dus theoretisch, in de praktijk hebben wij natuurlijk toch al wat van doen met onze eigen oude natuur, die opspeelt enzovoorts. Maar ja, daarmee zijn we terecht bij de eenvoudige nieuwtestamentische waarheid, dat wij in ons leven zouden leren die oude mens af te leggen, die oude mens niet te rekenen, en zouden leren te rekenen met deze nieuwtestamentische beginselen, de beginselen van het nieuwe verbond, van genade en vergeving. En dat is te leren. Zeg ik zo zonder meer. Natuurlijk is dat te leren. Dat is wat de schrift ons ook voorhoudt. En zegt ook hoe het ongeveer werkt. Enzovoorts. Maar dat is waar het om gaat. En de argumentatie dan in nogal wat nieuwtestamentische brieven. Romeinen, Galaten, Efeze trouwens ook. Is dat daarmee wij elkander kunnen liefhebben. En daarmee voldoen we in wezen aan de hoogste eis van de wet. Wij dienen er namelijk God mee. Wij dienen er Christus mee. En we dienen er de gemeente, onze broeders en zusters mee. Maar die zijn het lichaam van Christus. En dat kan dus. Maar niet zolang de wet heerst. En zolang de wet dus eisen aan ons stelt, is het voor ons volkomen onmogelijk om aan die eis van de wet te voldoen. En als u zegt, dat vind ik toch wel vreemd dat dat dan zo is, dan zeg ik, daar is niks vreemds aan, want voor God zelf geldt precies hetzelfde. Namelijk dit, dat zolang het oude verbond nog stand hield, de wet namelijk, ik citeer uit Hebreeën 9, dat zolang het oude verbond nog stand hield, de weg naar het nieuwe verbond nog niet openbaar was. Of zoals de gelaten brief het zegt, zolang die wet daar was, was het wachten. Nog steeds wachten op de vervulling van de beloften die God aan Abraham gedaan had, Abraham, Isaac en Jacob eventueel, de belofte van eeuwig leven. Op grond van geloof en anders niks. U weet wel, het bekende genadeverbond, de belofte der genade wat het me wezen mag, was beloofd. Maar het werd niet vervuld zolang daar die wet was. En op het moment dat de wet beëindigd wordt, wordt vastgesteld dat daarmee de weg naar het nieuwe verbond en de vervulling van Gods beloften werd geopend. Of anders gezegd, in de typologie dan maar weer, toen de Heer Jezus stierf, scheurde het voorhangsel en was de weg naar het heiligdom en dus naar het nieuwe verbond, want dat is Hebreeën 9 en 10, was de weg naar het nieuwe verbond open. En vervolgens was het de Heer zelf die daar binnen ging en daarmee het nieuwe verbond in werking stelde. En hoe vindt u deze? Het einde der wet is Christus, dat is niet het einde van de zin. Hoe gaat hij nou verder? Betrapt, hè? Dat zouden we toch niet meer doen? Halve zinnen citeren. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Wat is dat, Romeinen 10 vers 4? Of 4 vers 10? Die gooi ik altijd door elkaar, dus dat is super. Het einde, de Romeinen in elk geval. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. 10 vers 4? Dus toch de eerste keuze. Goed zo. Nou, dat is maar waar het om gaat. Waar de wet beëindigd wordt, daar pas kan het nieuwe verbond in werking treden. Met andere woorden, de belofte Gods konden niet eens vervuld worden zolang de wet nog stand hield. En de Galatenbrief zegt het ook uitgebreid. De wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, enzovoort. De wet is onder overtredingen wil daarbij, bij de belofte, naast de belofte namelijk, gesteld, enzovoort. Totdat het beloofde zaad zou gekomen zijn. Want dat beloofde zaad zou een einde maken aan de wet, om vervolgens in de ontstane ruimte inderdaad het nieuwe verbond in werking te stellen. Zo zit dat. En zolang het oude verbond stand houdt, kan het nieuwe niet werken. En in Hebreeën 9 wordt dat inderdaad op typologische wijze uiteengezet, ontleend aan de wet. Er wordt gesproken over de twee vertrekken van de tabernakel. Ik kijk ijverig om me heen of ik een afbeelding zie, maar die zie ik niet. Maar de twee vertrekken van de tabernakel, het heilige en het heilige der heiligen. En daar wordt netjes bijgezegd in Hebreeën 9 dat het heilige, het eerste vertrek, dus een beeld was van het oude verbond. Van die toenmalige tijd waarin al die offers gebracht werden enzovoort. En het heilige der heiligen, dat was dus een vertrek verder achter het voorhangsel. Het heilige der heiligen was een beeld van het nieuwe verbond. En dan wordt er vastgesteld dat in het heilige alle dagen dienst gedaan werd, maar in het heilige der heiligen nooit. Want zolang het oude verbond, en dus het heilige, stand houdt, is de weg naar het nieuwe verbond, het heilige der heiligen, afgesloten. En als u het zou nazoeken in de wet, ik weet niet precies zo uit het hoofd waar het staat, Leviticus geloof ik, in verband met Grote Verzoendag, daar wordt vastgesteld dat als eenmaal per jaar dan inderdaad de weg naar het heilige der heiligen opengaat, en dus de hoge priester eenmaal per jaar dienst doet in het heilige der heiligen, u weet wel, een verse en levende weg sprengt, uit Hebreeën 10, maar vooruit, tot op het verzoendeksel, achter het voorhangsel, enzovoort. Als hij dat doet, mag er niemand aanwezig zijn of dienst doen in het heilige. Met andere woorden, zijn er twee mogelijkheden. Of men doet dienst in het heilige, of men doet dienst in het heilige der heiligen, maar nooit allebei. En zodra de dienst in het heilige der heiligen plaatsvindt, moet iedereen uit het heilige verdwenen zijn. En zo is het maar net. Zolang dus de wet heerst over de mens, leeft hij niet onder het nieuwe verbond en onder de heerschappij van de genade. Wet en genade zijn trouwens tegenstellingen. En zolang wet heerst, is er geen ruimte voor genade. Daarom werd een eind gemaakt aan de heerschappij van de wet. Namelijk door de dood van de wetmaker, de testamentmaker heet zoiets eventueel. Door de Heer zelf, die dezelfde wet gegeven had, is de gedachte, dan werd op legale en op wettige wijze de wet beëindigd. Leuk is dat, hè? Het is volstrekt in overeenstemming met de wet dat wij niet onder de wet zijn, namelijk. Om vervolgens inderdaad het nieuwe verbond in werking te stellen als vervulling van de belofte die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan was. Dat is zo ongeveer de uiteenzetting in Galaten 3 en 4. En het idee is dus dat wat de wet eist, was juist, doordat het wet is, onmogelijk. Waar de wet eist, wordt alle, ik zou bijna zeggen alle eigen initiatief, maar ik moet eigenlijk zeggen, wordt het leven als het ware gedood. Daar is geen leven meer. Leven veronderstelt vrijheid en leven veronderstelt dat de mens, of wie er maar leeft, de gelegenheid heeft om zichzelf te ontplooien. Waar men nu onder de wet leeft, kan men zich niet ontplooien. Daar is niks. En dat een mens dus onder de wet gefrustreerd raakt en dus inderdaad met liefde geen raad weet. Laat me zitten. Daar ontstaan al dit soort misstanden. En weet men totaal geen raad met de Heer uw God lief hebben. Men heeft God niet lief dan ook onder de wet. Men is bang voor hem. Hij is immers de wetgever. En hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Die term kent men uit het hoofd. Die anderen niet, die uit Filippenzen, die over wij verwachten uit de hemel de zalig maken die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam, die heb ik nog nooit gehoord. Maar dat hij gereed staat om te oordelen de leven en de doden, dat wel, en men is dus doodsbenauwd. Hoezo lief hebben? En buitenstaanders die een glimp opvangen van hoe dat is, het leven onder de wet, die haten die God van die wet. Vergis u maar niet hoor. Zo is dat. En vroeger, in het Oud-Testamentische tijd in elk geval, wordt vastgesteld dat de heidenen de naam des Heren verachten of belasteren. Vanwege Israël, vanwege de wijze waarop Israël omgaat met zijn eigen Heer, zal ik maar zeggen. Maar het is in onze dagen precies zo in relatie tot het christendom, want de God van het christendom wordt belasterd naar buiten toe. En heel wat weldenkende mensen zeggen, als ze het netjes zeggen, zeggen ze, nou, die God van die christenen, die hoef ik niet. Want dan ben ik mijn vrijheid kwijt en dan mag ik niks meer. Ik heb het meegemaakt hoor, iemand die in tent samenkost. Een jonge man die zei, ja, ik wil wel, maar dan mag ik niet meer voetballen op zondag. Bekende verhaal, dan mag ik niet meer voetballen op zondag. Van wie niet? Nou ja, goed. Weg, hele verhaal. Weg, hele evangelie. Want meteen wordt de discussie over de wet, dus mag je voetballen op zondag. Nou goed.
Ja, maar ik wil wel vragen. Die mensen waar je het nou over hebt, die daar onder de wet lezen. Die lezen waarschijnlijk dat David zegt, de wet is mijn vreugde. En er staat ook dat David was een man naar God had.
Ja.
Dus dan hebben die christenen niet nodig. Ze stellen er borg op David, omdat hij dat gezegd heeft.
Ja. Ja, David was dat. Maar laat mij de mensen zien die dat zo nazegt. En die onder de wet leeft en zegt dat het hem een vreugde is om dat te doen. Iemand die eerlijk is bedoel ik, hè? Iemand die eerlijk is. Dat mag ik niet zeggen, want dat komt onder de wet niet zo vaak voor. Want als je eerlijk bent, kun je onder de wet niet leven. Dus daar gaan we weer. Nee, het punt is dat dit soort uitspraken, broeder, die komen bijvoorbeeld, dat is het makkelijkste, uit psalm 119, dat is nogal een heel eind, dus dat is altijd raak. Heel die psalm, de langste psalm die we hebben, gaat over niks anders dan dat. Namelijk, ik overdenk uw wet dag en nacht, uw wet is in het binnenste van mijn ingewand enzovoort. Maar vergis u niet, wet is Torah, is onderwijzing. En het is één ding om te zeggen, uw woord of uw wet of uw onderwijzing is in mijn hart. Het is een ander ding om te zeggen, elke dag gehoorzaam ik aan wat u hebt voorgeschreven. Maar dat zei David niet. En dat deed hij trouwens ook niet. Als het er helemaal over gaat. Wij kennen toch het leven van David ongeveer. Dat deed hij dus niet. Maar dat zijn ook twee verschillende dingen. Wat in deze woorden, met name die van psalm 119 dan wordt uitgedrukt, is dat de psalmist, ik denk dat dat de Heer Jezus zelf is hoor, nou dat weet ik wel zeker, maar inderdaad het woord Gods in zijn hart heeft. Zie? En dat dat inderdaad vervolgens zijn leven bepaalt. Of hij dan een voetbalt op zondag, even iemand die dat doet, dat zou ik u niet kunnen vertellen. Ik denk ook niet dat dat ter zake doet. Maar waar het om gaat is dat men zich onderwerpt aan het woord Gods en zich door het woord Gods laat onderwijzen. En daar kan men vreugde aan beleven, inderdaad, ja. Natuurlijk. Mede omdat het woord, de onderwijzing Gods, de wet inderdaad, ons ook onderwijst over de genade Gods. Want wat God ons heeft onderwezen, zelfs via de wet eventueel, is dat aan de ene kant die wet beëindigd zal worden, aan de andere kant dat de mens voor God gerechtvaardigd wordt, niet op werken, niet op gehoorzaamheid aan de wet, maar simpelweg door geloof in de wet, door geloof in het woord Gods. Ik heb het eens nagevraagd aan Mozes. En Mozes zei, de wet die moet je doen. Dat moet je doen. Dat staat hier later ook. Hè? De wet moet je doen. Daarom al wat zij u zeggen dat gij houden zult, houd dat en doe. 23 vers 3 van Matthäus. De wet moet je doen. Maar zei Mozes, dat moet je niet doen met je handen en je voeten, maar met je mond en met je hart. Dat is Deuteronomium 30. Met je mond en met je hart. Met het hart namelijk geloof je, met de mond beleid je. In wie je gelooft uiteraard, beleid je met de mond. En ik verzin het niet, want Mozes zegt het echt in Deuteronomium 30. En Paulus haalt het aan in Romeinen hoofdstuk 10. Romeinen 10. Is dat het, dat is hetzelfde schriftgedeelte dus van het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Of niet? Nou goed. En dat is dus waar het om gaat. Men zou het woord Gods in zijn hart hebben. Dat is ook precies het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Of één van de verschillen natuurlijk. Het oude verbond wordt opgelegd van buitenaf. En ontneemt de mens dus inderdaad zijn vrijheid. Eigenlijk zijn persoonlijkheid. Want als alle mensen zich netjes aan de wet houden, gedragen alle mensen zich volstrekt identiek. En verliezen daarmee hun persoonlijkheid. Geen wonder dat je daar gefrustreerd van raakt. Maar dat is zo. Maar de wet wordt opgelegd en is dus een last. Maar van het nieuwe verbond staat, ik zal mijn wet, het heet ook wet, het blijft onderwijzing. Ik zal mijn wet in uw binnenste schrijven. Ik zal die wet schrijven op vlezen tafelen. Namelijk in de harten der mensen. Enzovoorts. En daaruit zou men leven. Het is Jacobus die het later zo fraai aanhaalt. Die zegt, ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen, en dat is uw praktische leven hoor, uw ziel, het welk uw zielen kan zalig maken. En het wordt niet gezegd tot ongelovigen, het wordt gezegd tot wedergeboren mensen. Het staat 2 versen eerder namelijk. Dus dat is makkelijk genoeg, hè. Hij die ons gebaard heeft, ik weet niet precies hoe het letterlijk staat, maar inderdaad, wij zijn door hem gebaard, wedergeboren. En tot die mensen, zegt hij, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Want de bedoeling is dat het woord een positieve uitwerking zou hebben op ons leven en niet een negatieve. En waar het woord wordt opgelegd als verplichting, doe dit en doe dat, heeft het altijd een negatieve uitwerking. Maar waar het woord in de harten geplant wordt, daar heeft het een positieve uitwerking. Ik heb het u wel eens vaker gezegd, geloof ik, zeg het dus nu heel kort. Dat is ook het probleem van de pedagogie, weet u wel, van de opvoeders. Huh? Het meest voor de hand lijkt te zijn, en het ligt ook inderdaad het meest voor de hand, om de kinderen te zeggen wat ze doen en laten moeten. Maar als daar niks anders bij komt dan dat, dan hebben ze in het gunstigste geval goed getraind, maar ze tegelijkertijd elk eigen initiatief ontnomen, elke eigen identiteit ontnomen. Ze krijgen later, hoe heet zoiets, identiteitsproblemen, hoe heet zoiets ook weer, persoonlijkheidsproblemen. Zo gaan op zoek naar zichzelf. Dan kunnen ze lang zoeken, dat zichzelf is er namelijk niet dan. Dat vinden ze ook nooit, het is er namelijk niet. Het is ook altijd de kop ingedrukt. Er werd altijd gezegd wat ze doen en laten moesten. Toch? En daarna zoeken ze hun eigen identiteit. Nou, die kunnen ze vergeten, die is er niet. En wat dat voor psychiatrische stoornissen leidt, dat zal ik u besparen. Maar dat is niet gering in elk geval. Wat veel beter werkt, maar dat is pas op lange termijn, maar het blijft ook altijd. Wat veel beter werkt, is niet dat wetten worden opgelegd, maar dat ze in de harten geschreven worden. En wat ik daarmee bedoel, wel heel eenvoudig, zoals de Bijbel het ook interpreteert. De schrift zegt over het nieuwe verbond, dat onder het nieuwe verbond het woord in onze harten zou geschreven worden. Dat lijkt me duidelijke uitspraak. Aan de andere kant wordt gezegd dat wij navolgers van Christus zouden zijn. En in de praktijk gaat het om precies hetzelfde. Want het idee is dat we inderdaad ons spiegelen aan de Heer Jezus Christus. En inderdaad hem navolgen, doen zoals hij doet. Waarom? Omdat het moet? Nee, omdat we ons met hem verbonden weten. Omdat we hem beschouwen als het grote ideaal, ons grote ideaal, of had ik moeten zeggen idool. Dan is het voor sommigen misschien wat duidelijker. En wij volgen hem na. Toch? Hij is die grote man die ons gered heeft, die ons leven gegeven heeft. Toch? En dat we dus een voorbeeld nemen in onze levenswijze aan hem, dat ligt toch zeer voor de hand. Nou, dat is de wijze waarop beginselen, wet, onderwijs, in onze harten geschreven worden. Wij volgen zo iemand niet na omdat het moet, maar gewoon omdat we daar in alle vrijheid voor kiezen. Dat is helemaal geen dwang, dat gaat vanzelf. En ik zeg altijd, dat is de enige manier waarop opvoeding ook werkt. Dat is de enige opvoeding die er bestaat dus. Ik zeg altijd, ouders zouden hun kinderen niet zeggen wat ze doen. Er moet bij gelegenheid wel, omdat er wat geregeld moet worden. Dat is een ander verhaal, maar dat is geen opvoeding. Dat is zorgen, sommigen menen dat het opvoeding is. Dat is geen opvoeding, dat is zorgen dat het huishouden een beetje fatsoenlijk draait. En dat niet iedereen elk ander tot last is in het gezin en dat soort dingen meer. Dus moet er wat geregeld worden. Maar dat is niet opvoeden. Daar hebben ze later niks aan namelijk. Wat kinderen zouden doen, is gewoon in omstandigheden waarin ze onzeker zijn, een voorbeeld nemen aan hun ouders. Wat zouden die in omstandigheden doen? En in gelijke omstandigheden. Zo zit het ongeveer. En misschien heb ik dat wel eens gezegd, maar het maakt me ook niet zoveel uit. Maar ik moet u zeggen, ik heb van huis uit heus heel wat wetten meegekregen van doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo enzovoort. Daar is nooit wat van terechtgekomen, kan ik u rustig vertellen. Absoluut helemaal niks. Ze moesten goed leren op school, want anders kwam er later niks van je terecht enzovoort. Denk u dat dat een argument is? Uiteindelijk helemaal niet. Echt niet. Dat werkt toch niet? Omdat het niet te begrijpen is. En dat kunnen we op dwangmatig opleggen. Dat hebben ze bij mij ook gedaan. Dat heeft, zolang het die dwang er echt was, heeft het er redelijk geholpen. Dat is waar. Ja, ik ben nog ooit de beste van de klas geweest, zuster. Ja, dat was niet dankzij mij. Maar dat gaat dan nog onder dwang. Maar dat is natuurlijk geen opvoeden. Dat is iemand door de moeilijke jaren heen persen. Enzovoorts. Nee, ik ben er wel dankbaar voor. Daar gaat het niet om. Maar dat is geen opvoeding. Mijn opvoeding is geweest dat ik van mijn ouders nooit anders gezien heb dan er was maar één ding belangrijk in het leven en dan een hele poos niks. Er was maar één ding belangrijk en was de dienst aan de Heer. En hoe dat dan moest, dat hing van de omstandigheden af. Daar moest je maar een beetje mee schipperen. Ja, afhankelijk van met wie je te maken hebt enzovoorts. Maar het gaat om de dienst van de Heer. Dat staat bovenaan en al het andere is ondergeschikt. En ik weet niet beter dan dat. Dat heb ik echt niet uit de Bijbel geleerd. Ja, later, bevestigd gezien. Maar waar ik het geleerd heb, is gewoon van mijn ouders. Zo deden ze dat. Het risico was natuurlijk dat ik gezegd zou hebben, nou, zoals die doen, dat doe ik nooit. Want de consequentie ervan wil ik niet dragen. Dat is het enige risico. Ik geef dus geen garantie. Maar het is de enige manier die kan werken, laat ik het zo zeggen. En het werkt. Maar dat zal elke pedagoog, psycholoog u precies zo vertellen hoor. Zo zit het. Dat is de enige goede manier. Het gaat dus om voorbeelden die nagevolgd zouden worden. En dat gebeurt niet omdat het moet. Maar dat gebeurt omdat men dat nou eenmaal nodig heeft. Men heeft voorbeelden nodig. Iedereen heeft dat nodig. En spiegelt zich aan anderen enzovoorts. Is een beetje muzikant vraagt hoe die... ik zeg het verkeerd natuurlijk, hè. Ik zal het anders vertellen. Ik kan in ieder geval aan muzikanten horen naar wie ze geluisterd hebben. Niet bij wie ze in de leer geweest zijn, maar naar wie ze geluisterd hebben. En wie dus van hen op hen van invloed geweest zijn. En anderen kunnen aan mij horen van, klarinetist, ja, maar die heeft veel geluisterd naar die en naar die. En waarschijnlijk ook naar die. En gewoonlijk hebben ze dan gelijk. Dat is namelijk zo. Maar gewoon, men kiest voor iets wat men de moeite waard vindt. En men volgt het na. Dat heb ik als muzikant gedaan. Dat doe ik in dit werk hier enzovoort. Maar dat doet elk mens. Hij kiest voor iets en volgt dat na. En als er erg veel in hem zit, dan wordt hij later wat zelfstandiger. En als er niet zoveel in zit, blijft hij altijd een navolger. En daar is ook niks mis mee. En in ons zit niet meer als in de Heer Jezus. Dus wij blijven altijd navolgers van de Heer Jezus. Dat is zoals het werkt. Maar dat is vrijheid. Dat is een vrije keuze. Er is geen dwang. Integendeel, je kunt wel zeggen, ik kan niet anders. Dat is wat Paulus ook zei. Ik kan niet anders. Maar niet omdat hij moest. Maar gewoon, er zat niks anders in. Dat was het. En zo was hij dan. En in alle vrijheid diende hij de Heer. En dat was dus uiteraard niet een wet. Nou, dat is waar het in het nieuwe verbond onder gaat. Maar ik moet er meteen aan toevoegen om het verhaal dan toch even te voltooien. Men kan natuurlijk geen navolger van Christus zijn als men Christus niet kent. En dan bedoel ik niet te zeggen als men niet wedergeboren is, want dat is een open deur intrappen. Natuurlijk, dat kan sowieso niet. Maar hem kennen, daar bedoel ik wat meer mee dan in hem geloven. En men kan hem slechts kennen via het woord, want dat is de enige manier waarop hij zich aan ons bekend maakt. En het belang van wat wij dan zo 's avonds doen, hier, hè, van het openen van de Bijbel, ons bezighouden met het woord van God en dus met het overdenken van het woord dag en nacht, precies met de woorden van Psalm 119. Het belang daarvan is dat wij daardoor de Heer leren kennen. En dan ook zijn we in staat hem na te volgen, eventueel. En voor zover het niet vanzelf gaat, vragen we ons onder omstandigheden af, en wat zou de Heer nou doen? Nou, verkeer ik in bepaalde omstandigheden, ik weet niet wat ik ermee moet, vraag ik me af, wat zou de Heer nou doen? En zeg niet dat je dat niet kunt weten, ik geef je de verzekering dat minstens 9 van de 10 keer weet je heel precies wat de Heer zou doen. Ja, zuster, jammer, maar helaas. Want wij zouden van nature waarschijnlijk toch wat anders doen. Maar het is niet anders en we zouden dus consequent zijn en navolgers van Christus zijn. Zo zit het. Nou goed, dan laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. En zo zijn we bij vers 41, waar niet de fariseeën een vraag stellen aan de Heer Jezus, maar nu is het andersom. Als nu de fariseeën samen vergaderd waren, vraagde hun Jezus en zeiden: wat denkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Wie is de Christus? Wie is de Messias dus, hè? En u weet, Jodendom is het Jodendom omdat het de Messias verwacht. Zo is het ongeveer, hè? Nou, wie is de Messias? Want ja, je moet het toch van tevoren weten, want als hij komt, hè, dan moet je hem toch kunnen herkennen. Nou, we hebben het 22 hoofdstuk hier achter de rug zo'n beetje. En hier was de Messias en men herkende hem niet. En een van de redenen waarom men hem niet herkende, en zelfs was het de reden waarom men hem kruisigde. Nou ja, dat was een kapstok, weet je wel. Een kapstokartikel heet zoiets, hè. En men kruisigde hem omdat hij zich uitgaf voor de Zoon van God. Althans, dat had men uit zijn woorden begrepen. En dat was niet verkeerd begrepen. Het was zelfs heel goed begrepen. Maar het probleem is dat als hij niet de Zoon van God was, dan zou men hem weliswaar misschien dan niet gekruist hebben. Theoretisch niet, althans, hè. Maar dan was hij in elk geval de Messias niet. Hebben jullie nog? Wat een moeilijk dilemma. Als hij de Messias is, dan is hij de Zoon van God. Wel nu, hij gaf zich uit voor de Zoon van God. Men had hem mede op grond daarvan moeten erkennen en herkennen als de Messias. Maar het werd juist aanleiding voor zijn kruisiging. Waarom? Omdat deze mensen domweg niet wisten dat de Messias de Zoon van God zou zijn. Ja, waarom niet? En begrijp je me goed, dat was nog voor, populair gezegd, voor de uitvinding van het christendom. Nee, ik zeg het niet zo plechtig deze keer, maar dat doe ik redelijk bewust. Want het christendom heeft naar buiten toe althans de reputatie van een, niet een monotheïsme te zijn, maar feitelijk een polytheïsme. Daar protesteren alle christenen tegen. Dat kunnen ze makkelijk doen, omdat ze geen flauw idee hebben waar het over gaat. Dus daar kun je er makkelijk tegen protesteren. Sorry. Maar daar kun je er makkelijk tegen protesteren. Maar laat ik het dan populair zeggen. Waar het op neerkomt is dit. Dat wij christenen hebben een God. En we hebben ook de Zoon van God. En om van de Heilige Geest dan maar te zwijgen. Maar in ieder geval de Vader en de Zoon, weet je wel. En de Joden zeggen, ja, niks hoor. Onze God heeft geen zoon. En men zegt dat om zich af te zetten tegen het christendom. U weet wel, de paus was van plan om te komen tot een hereniging van de drie monotheïstische godsdiensten, heb ik laatst gelezen. rond het jaar 2000. New Age is maar alles, denk ik altijd. Maar goed, de drie monotheïstische godsdiensten, maar hij verkijkt er zich op, want die andere twee monotheïstische godsdiensten erkennen het christendom niet als monotheïstische godsdiensten. Hebben die nog? Monotheïstisch, zo van, er is maar mono, één. Maar één God. Want de Mohammedanen hebben maar één God, volgens hun opvatting. Allah. Nou, Allah. Maar vooruit. En die kennen natuurlijk wel Mohammed, maar dat is zijn profeet. En er zijn, zo zijn er nog meer. Maar één God. Allah. Toen zei iemand laatst, maar kan het dan niet dezelfde God zijn als de onze? Dat breekt altijd mijn klomp. Hè? Want die Allah van de Mohammedanen kennen wij uit de Bijbel ook. En in de Bijbel heet hij, hoe zag je zeggen, want anders dan, als het in Iran horen, ben ik niet gelukkig. In de Bijbel heet hij de duivel. Is nu helemaal zo. En het Jodendom heeft ook maar één God. Zal ik er eens wat bij zeggen? Dat denken ze. En het christendom zegt maar één God te hebben, maar propageert altijd er minstens drie. Willekeurig welke geloofsbelijdenis of poging daartoe je ook leest, begint altijd met een drie-enige God. Het bijvoegend naamwoord komt nog eerder dan het zelfstandig naamwoord. De drie-enige God. En wie het ook uitgelegd heeft, ik heb er nooit wat anders van kunnen maken, drie goden. Die het wel eens zijn, ongetwijfeld, maar niettemin zijn het er drie. En daar zitten grote problemen natuurlijk. En sinds dat zo is, sinds het christendom heeft uitgevonden die drie goden. Ja, nee, ik zeg het niet om iemand te schoppen of zo, maar gewoon, zo is het nou eenmaal. Men heeft dat uitgevonden in 300, wanneer was het? 325 of zoiets. Wanneer was het concilie van Nicea? Dat is een beetje lang geleden. Maar dat is gewoon zo. Daar hebben ze het voorstel aangenomen, zal ik maar zeggen. Zoiets was het. Ja, hoe zeggen ze zoiets nou netjes? Ze hebben erover gestemd. Dat was het. Ze hebben erover gestemd en ze kwamen tot de vaststelling van een drie-enige God. En met heel moeilijke uitdrukkingen erbij, die ik ook niet kan onthouden. Als u de prijs opstelt, wil ik ze wel eens voor u opschrijven. Maar in ieder geval, met heel moeilijke termen erbij, die mensen zelf kennelijk ook niet begrepen hebben. En dus stemden ze verkeerd. Nou ja, zo is dat gegaan. Want wij hebben natuurlijk toch maar één God. Dat zeggen wij ook altijd, maar in de praktijk maken we er toch drie van. En de buitenwereld, die stelt dat zo zonder meer vast. En de Joden zetten zich af tegen het christendom door te zeggen, ja, jullie met je drie goden, de God van de Bijbel, onze God, is er maar één en heeft geen zoon. Daar hebben ze ongelijk in, uiteraard, want ze hebben inderdaad maar één God. En voor zover men bewijzen kan dat hij geen zoon heeft, is dat omdat dit is heel makkelijk hoor. Voor zover zij kunnen bewijzen dat hun God geen zoon heeft, is dat omdat hun God de zoon is. Verwarring. Dit is theologie. Dit is een en al verwarring. Dat is Babel. Spraakverwarring. Dat is echt zo. Hoe heet de God van de Joden, van Israël? Jehovah. Nou, dat is dezelfde als de Heer Jezus Christus en dat is de Zoon. Zo is het nou eenmaal. Bovendien, men kan uit het Oude Testament niet bewijzen dat God geen zoon heeft. Men kan wel bewijzen dat God een zoon heeft, want die wordt genoemd. Expliciet. Zoon. Al was het maar in die ene tekst die in bijna alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken geciteerd wordt, er soms meer dan eenmaal zelfs. Psalm 2, Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar het probleem is dat je met die tekst al problemen krijgt met christenen, laat staan met joden. Ik heb er veel problemen over gehad hoor, door gewoon die tekst te lezen. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Komt een afloop iemand naar me toe, maar hoe denkt u dan over de eeuwige zoon? Het eeuwige zoonschap van Christus. Toen heb ik gezegd, maar waar staat dat in de Bijbel? Eeuwige zoonschap van Christus. Er was voldoende om alle afspraken af te zeggen. Want ik zei, omdat de psalm het zegt, heden op een bepaalde dag heb ik u gegenereerd. Die zoon van God verschijnt op een bepaald tijdstip. Daarvoor niet, daarna wel dus. En vanaf een bepaalde datum is de Heer Jezus inderdaad de zoon van God. Dat betekent niet dat hij daarvoor niet bestond. Sommige mensen denken dat dan. Bedoel je dan dat hij daarvoor niet bestond? Maar durven ze niet eens te vragen. Nee, natuurlijk niet. Maar ik bedoel wel dat hij voor die tijd niet als zoon van God te boek stond. En dat dus die titel niet op hem van toepassing was. Want Christus, of welke term je het allemaal moet gebruiken. Jehovah moet ik zeggen, de Heere, is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Uiteraard, wat het maar wezen mag. Het is ook niet eens een Bijbelse term, geloof ik, maar daar gaat het nou niet om. Ja? Maar hij wordt pas als zoon beschouwd en als zoon aangeduid vanaf en op grond van zijn opstanding uit de dood. En het wordt in het Oude Testament aangekondigd in Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En ik meen dat ik afgelopen zondag, de laatste keer in wezen, u ook heb voorgehouden, dat Handelingen 13 zegt wanneer dat was, dat heden. Namelijk de dag van zijn opstanding, die staat gewoon in de Bijbel. Nou ja, niet in de Joodse zal ik dan maar zeggen, maar in de onze dan toch in elk geval wel. In het Nieuwe Testament. En het Oude Testament laat trouwens geen andere mogelijkheid open hoor, overigens. Dus hij werd de zoon, maar het punt is natuurlijk dat het daarbij gewoon gaat om Jehovah zelf. En als Jehovah, de naam Jehovah, of hoe men hem ook uit wil spreken, of wellicht wil men hem helemaal niet uitspreken. Ook een tegenwoordig nogal christelijk gebruik. Hè? In plaats van de naam Jehovah moet je schrijven G-D. Want je mag het niet eens vervangen door de naam, door het woord God. Zoals dat mag niet, dan moet je nog de klinker eruit laten. Dat is waar. En dat kom je zelfs in christelijke tijdschriften tegen. Over invloed van het jodendom, maar goed. Maar ik spreek de naam zonder enige aarzel uit. Doe toch niet ijdelijk. Nou goed. Dus de naam Jehovah is inderdaad de naam van God. En daarmee de naam van de God der Joden net zo goed. En voor zover die naam een rol speelt in de relatie vader en zoon, moet ik zeggen dat de naam Jehovah in de eerste plaats van toepassing is op de zoon. En daarnaast wordt de naam ook gegeven aan de vader en ook gegeven aan de geest, maar het maakt allemaal niks uit. Want, maar dit zijn argumenten die nooit gebruikt worden, daar gaan we gewoon niet op in. Dat durft men niet, ik weet niet waarom niet, maar want God is de onkenbare. Ik zal eens een Joods verhaal vertellen. Maar dat kennen de Joden ook niet. Op enkele na. God is de onkenbare. Daarom wil men hem ook niet benoemen. Daar komt het eigenlijk vandaan. God is degene die niet gekend kan worden. En Jodendom en ook Joodse theologie is rijk aan traditie. En traditioneel wordt de Godheid in dit verband beschreven slechts in negatieve termen. Namelijk, er wordt niet gezegd, hij is dit, hij is dat, hij is zus, hij is zo. Maar er wordt gezegd, hij is niet dit, hij is niet dat, hij is niet zus en hij is niet zo. Er zit een paar keer gezegd en blijft alleen over, hij is niet. Heb je dat? Dat wil zeggen, dat is heel ver weg. Maar het idee is gewoon, God is de onkenbare. Men kan God niet kennen en dus kun je ook niet over God spreken. Maar God maakt zich kenbaar. God spreekt namelijk. dan wel heeft gesproken. Of God manifesteert zich in een bepaalde gedaante, want hij is bijvoorbeeld verschenen aan Mozes, aan Abraham. En hoewel hij de onkenbare is, heeft hij zich toch laten kennen en heeft hij zichzelf bediend van een naam. Want er werd dan gevraagd, wie is u? Wat is uw naam? En het antwoord was, ik ben die ik ben, of gewoon, de naam was Jehovah. Heere, staat dan in onze vertalingen, zogenaamde vertalingen dan, staat Heere is mijn naam. Helemaal met hoofdletters, weet u wel, een drie E's, en dat is dus gewoon de vertaling van de naam Jehovah. Heere is mijn naam. De Heer maakt zich bekend, God maakt zich bekend. Maar het punt is, dat de Jehovah dus van de Joden in werkelijkheid ten diepste beschouwd wordt niet zozeer als de Godheid als zodanig, niet als het wezen van de Godheid. En ik doe het niet met opzet hoor, dat ik nou termen gebruik uit Hebreeën 1, vers 3. Maar er zit gewoon niks anders op. De gedachte is namelijk dat Jehovah is niet het wezen van de Godheid, maar Jehovah is de openbaring van de Godheid. Hebben jullie nog? Dat wil zeggen, de abstracte en onkenbare God vertoont zich, spreekt, discussieert, praat met de mens, sluit een verbond met de mens, enzovoorts. Wel, die zich openbarende Godheid kent men onder de naam Jehovah. Dus niks moeilijks aan, want het is volstrekt Bijbels. Niettemin is dit het Joodse verhaal. Niet het bekende Joodse verhaal, maar het onbekende Joodse verhaal. Want als God dan toch niet gekend kan worden, kun je hem rustig vergeten. En houdt men slechts over de geopenbaarde Godheid onder de naam Jehovah. En dus is Jehovah de God der Joden. Wel, in het christendom vinden wij, ook in de traditionele christelijke theologie, vinden we een gelijksoortig verhaal. Namelijk, God beloont een ontoegankelijk licht. God, ja, wie is hij? Dat is een abstract beginsel. De Godheid spreekt men dan ook dikwijls over. De Godheid. Dat is een abstractie, en terecht. En daarna is de vraag, maar wie is dan die Jehovah die aan Mozes verschijnt en Abraham enzovoort? Ja, dat zegt men niet. Maar het is wel zo, maar men gebruikt een andere term. Men zegt, Jehovah is de verbondsgod. Dat is het woord, de verbondsgod. En daarna wordt het beschreven, er wordt gezegd, ja, dat is God in zijn relatie tot de mens. Dat is God in zijn relatie. Als de God in relatie treedt met de mens, gebruikt hij die naam. Als hij verbond sluit, als hij verbonden sluit, mag voor mij ook, veel beter. Ja, maar dat doet er nou niet toe. Maar als hij een relatie treedt met een mens, overeenkomsten sluit, dan moet hij toch een naam hebben. Ja, moet toch partij zijn, moet een kenbare partij zijn. Dan is het onder de naam Jehovah. En dus is per definitie, althans in ieder geval binnen het Calvinistisch christendom, is Jehovah de verbondsgod. En wat nou zo tragisch is, waarom zegt men nou niet gewoon, Jehovah is het uitgedrukte beeld van Gods wezen? Of waarom zegt men niet gewoon, Jehovah is het afschijnsel van Gods heerlijkheid? En is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid? Waarom zegt men dat niet? Ja, omdat men dat per traditie niet zo doet, weet ik niet. Maar dat is wat hij is. Jehovah is de uitdrukking van Gods wezen in de Bijbel en in het Jodendom net zo goed. Alleen deze termen gebruikt men niet. Waarom niet? Dan kun je zeggen, ja, dat komt omdat ze staan in Hebreeën 1 vers 3. Dan zeg ik, nou, maar je had ze zelf kunnen bedenken hoor. Er is niks moeilijks aan. Jehovah in het Oude Testament is de veruitdrukking van de Godheid. En als ik een beetje goed was in taal, dan zou ik zeggen, hij is het uitgedrukte beeld van het wezen der Godheid. Of hij is het afschijnsel, uitstraling, projectie. Afschijnsel van Gods heerlijkheid, enzovoorts. Nou, zo staat het ook in Hebreeën 1 vers 3, dus dat is niks moeilijks dan. Alleen in Hebreeën 1 vers 3 staat het niet over Jehovah, maar staat het over Jezus Christus. En dat is het leuke van het verhaal. Waaruit namelijk volgt, oh, niet alleen daaruit, och absoluut niet, maar waaruit namelijk volgt dat Jezus Christus niemand anders is dan Jehovah. En dat hoeft niet eens geconcludeerd te worden, wij noemen hem immers zo, de Heere Jezus Christus. De Heere Jehovah. En daar, ja goed, daar zijn zoveel argumenten voor dat ik aarzel om dat nou aan te halen. Maar een hele mooie vind ik altijd dat als inderdaad de wet beëindigd wordt door de dood van de wetgever. En als dus de wet beëindigd werd door de dood van de Heer Jezus. Wie was dan diegene die aan Mozes verscheen op de Sinaï toen hij de wet gaf? De Heer Jezus. Nou ja, niet onder die naam, maar wel onder de naam Heere. Alleen heette hij toen nog geen Jezus. Daar staat ook een heden voor dat hij die naam kreeg. Dat was niet bij zijn wedergeboorte, zijn opstanding namelijk, maar bij zijn geboorte. Als mens, toen hij mens werd, kreeg hij die naam mee. Maar Heere was hij altijd al. Vind ik de mooiste eigenlijk. Bovendien, de mooiste. Ja, ik vind het eigenlijk de mooiste. Maar de meest duidelijke zijn natuurlijk gewoon de uitspraken, vele uitspraken in Jesaja, waar de Heer steeds zegt, ik ben de Heer, ik ben de God Israëls, ik ben Jehovah, ik ben uw verlosser. Ik ben de Heilige Israëls, uw verlosser. Wie is de verlosser? De Heer Jezus Christus. Maar die heet Jehovah, hoor. Nou, toen waren er handige mensen die hebben uitgevonden dat de naam Jehovah gegeven wordt aan God. Natuurlijk. Aan de Vader namelijk. Dan zegt men de Vader, maar men bedoelt God. Want dat de Vader Jehovah genoemd wordt, dat vindt u in uw Bijbel niet hoor. Maar er staat God en dat leest men als Vader en zegt, en hij heet Jehovah, Jehovah God. De Heere God, weet u wel. Dan heet de Vader dus Jehovah. Dat is niet goed gezegd, maar goed. Daarna stelt men vast dat de naam Jehovah wel degelijk ook aan de Zoon gegeven wordt en daarna wel degelijk ook aan de Geest. Want we kennen ook inderdaad de Geest des Heren, hè? Ruach Jehovah, dat kan ook allemaal. En daarmee heeft men de hele naam weggeredeneerd. Want het is niet zo, de naam wordt gegeven aan de geopenbaarde Godheid. En een andere term voor de geopenbaarde Godheid, want nou komen we bij de andere uitdrukkingen, die zijn er namelijk. De andere uitdrukking voor de geopenbaarde Godheid is gewoon de Zoon van God. Want de Zoon is het uitgedrukte beeld van de Vader en de Zoon is het afschijnsel van de heerlijkheid van de Vader, etc. De Zoon is dus gewoon Jehovah. Weer een keer.
Als je dan zegt, deze is mijn geliefde Zoon, ja, in welke ik al mijn welmaak. Dan geeft al mijn welvaart. Dus dan spreekt toch hem die stem komt daar uit de hemel.
Ja.
Deze, als Jezus daar staat, is mijn Zoon, in welke ik al mijn welvaart heb.
Ja, dus
dan is er toch sprake van twee personen, Vader en Zoon.
Nou, dan kan ik hem niet meer beantwoorden. Ik zal u zeggen waarom niet. In de eerste plaats, het woord persoon in dit verband, in theologisch, ik kan het alleen maar kort zeggen nu hoor, omdat het nogal buiten het onderwerp gaat. Maar het woord persoon in dit theologische verband, in het verband van de eigenlijke theologie, mag eigenlijk helemaal niet gebruikt worden. Laat ik het anders zeggen, als u het woordenboek neemt, een goed woordenboek. Dus we nemen Van Dales Groot Woordenboek, u zoekt het woord persoon op en u zult zien dat er een stuk of 7 betekenissen aangegeven worden die wel met elkaar verband houden, het is wel te herleiden. Maar het eigenaardig is dat het woord, dat de toepassing van het woord persoon op de Godheid beschouwd wordt als een hele aparte betekenis van het woord persoon. Namelijk, men stelt vast dat in die terminologie, in deze theologische terminologie, theologen aan het woord persoon ineens een andere betekenis geven dan dat het woord in de normale taal heeft. En dat is ook zo. Ik zal u zeggen waarom, dat is heel gemakkelijk. Wat wij een persoon noemen, is namelijk helemaal geen persoon. Van oudsher niet. Een persoon namelijk is de uitdrukking van iets. Per definitie. Het wezen van iets is nou juist niet de persoon. En het probleem is dat wij het woord persoon en zelfs het grote persoonlijkheid gebruiken ter aanduiding van het wezen van iets of iemand. Terwijl in werkelijkheid van oudsher en dus ook in de Bijbel het woord persoon juist niet het wezen van iets aanduidt, maar slechts de buitenkant. De oorspronkelijke betekenis van persoon, persona, is die van een masker. Etymologisch, persona betekent doorklinken. Per is door, hè, dat in het Nederlands ook nog. En sona, dat weet je van sonar en sound en weet ik veel, dat is klank. Dus persona wil zeggen, iets klinkt door, er klinkt iets doorheen. En het woord persona werd gebruikt van oudsher voor het masker dat gedragen werd, ook van oudsher, door acteurs. Toneelspelers. Die droegen een persona, een persoon, een masker. En door dat masker heen moest het geluid en de stem en alles klinken en werd de rol gespeeld. Een bepaald wezen, het wezen van iets, werd zichtbaar gemaakt in de vorm van dat masker, een scherm, een façade. Een persoon is dus niet het wezen, maar het is de buitenkant ervan, de uitdrukking ervan. Vandaar dat wij nog steeds in de winkel boekjes kunnen kopen met toneelstukjes, weet u wel, voor de bruiloft en partijen, voor tussen de schuifdeuren. Die moet je dan wel hebben natuurlijk. Maar die schuifdeuren, hè. Dan kun je een toneelstukje kopen. Ik heb nog een paar van die dingen thuis. Mijn vader verzamelde dat soort werk, hè. Voor de familiefeesten, ja. En er staat dat een toneelstukje voor 3 personen. Maar dat betekende niet dat je noodzakelijk 3 mensen nodig had om een toneelstuk te spelen, hoor. Want het woord persoon, als het over toneel gaat, betekent gewoon 1 persoon is 1 rol. Maar meerdere personen, meerdere rollen, meerdere figuren, zou ik maar zeggen, uit kunnen gespeeld worden door 1 en dezelfde man. En zeg gewoon niet door 1 en dezelfde persoon, want dan ben je met je spraakverwarring weer bezig. Een stuk voor 3 personen gespeeld door 2 personen? Dit kan dus niet. En daar zit het probleem van de taal. Een persoon is niet het wezen, is juist de buitenkant. Bij God is geen aanneming des persoons. Betekent dat God niet de mens accepteert op grond van zijn persoon, namelijk op grond van zijn buitenkant, maar op grond van zijn hart. Terwijl wij het Nederlands geneigd zijn te zeggen, bij het hart, dat is een persoon of zijn persoonlijkheid. Maar dat mag dan zo wezen, maar het is een zeer verwarrend gebruik van de term. Persoon is de buitenkant namelijk. Dat wat doorklinkt, dat wat zichtbaar is enzovoorts. Maar het is niet het wezen. God dus, daar gaat hij, in de Bijbelse taalgebruik. God is dus geen persoon. God is een wezen. Maar strikt genomen, wanneer we het woord wezen in de smalle betekenis nemen, betekent het dus, God is een wezen en dus geen persoon. Want een persoon is juist de uitdrukking van het wezen. Een persoon is de buitenkant en is de uitdrukking van de binnenkant. Heb je dat? Als je dan spreekt over God, woord vader laat ik even weg. Maar goed, vader. Zoon, de Heer Jezus Christus, en de Heilige Geest, dan heb je ook al zouden het 3 verschillende wezens zijn, maar dat is wat officieel door de christelijke theologie ontkend wordt. Daarvoor mag ik even een citaat u doorgeven. 3 ene God die 1 in wezen zijt, staat ergens in 1 lied, meen ik. 1 in wezen. Maar stel nou dat Vader, Zoon en Geest 3 wezens zouden zijn. Maar stel dat er 3 wezens zouden zijn, dan was het nog altijd maar 1 persoon. Want de Vader is de onkenbare, is het wezen der Godheid en dus geen persoon. De Geest, want ik hou die volgorde maar even aan. De Geest is per definitie onzichtbaar en is dus niet uitdrukking van iets, is dus ook geen persoon. De enige persoon die overblijft is de Zoon. Nou, dat is maar waar het om gaat. Er is maar één persoon, dat is de Zoon. Er is maar één persoon, als de persoon van de Godheid verschijnt, sterker, als de God, nog anders, als de Godheid verschijnt, als die verschijnt, dan verschijnt er dus een persoon, een buitenkant. En dus als God de Vader verschijnt, term staat nergens in de Bijbel hoor, maar als God de Vader zou verschijnen, wat verschijnt er dan? De persoon van de Godheid, wie verschijnt er dan? Die man met die littekenen in zijn handen en in zijn zij en in zijn voeten. Ik zei, als God de Vader verschijnt, dan verschijnt Jezus van Nazareth. Want hij is de persoon, het uitgedrukte beeld, het afschijnsel van Gods wezen, van het wezen der Godheid. En als in het Oude Testament de onzienlijke God verschijnt, verschijnt dus Jehovah. En Jehovah is de persoon van de Godheid. De buitenkant van de Godheid. Toen heb ik eens nagevraagd aan Johannes. En Johannes zei, niemand heeft ooit God gezien. Waarom niet? Omdat het per definitie onmogelijk is. God, Godheid, een Godheid, de Godheid. Kan sowieso niet gezien worden. Hij kan zich wel zichtbaar maken. Maar dan verschijnt het uitgedrukte beeld van zijn wezen. En wat zei Johannes dus? Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. Toen vroeg ik, wat heeft Mozes dan gezien? En toen zei Johannes, nou, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons geopenbaard. Dus wat zag Mozes? Niet het wezen van de Godheid, maar, ik heb het trouwens nagelezen in het Oude Testament voor de zekerheid, wat zag Mozes? De achterste dan wel buitenste delen van de Godheid, van God. Of wat zag hij, anderen eventueel, het aangezicht van de Godheid. Maar aangezicht betekent oppervlakte. En dus de buitenkant en dus weer de persoon. Hij zag de uitdrukking van Gods wezen. En wat zag hij dus? Degene die wij kennen als de Heer Jezus Christus. En moeilijker is het niet. De moeilijkheid, broeder, en dan kom ik op die vraag terug, want ik heb hem heus wel begrepen. De moeilijkheid van het verhaal zit hem, en van de vraag zit hem heel ergens anders. Zit hem niet in het doorgronden van een drie-eenheid, maar zit hem in het verschijnsel dat men geneigd is om de drie-eenheid op te hangen aan en te verklaren uit de uitzonderingssituatie. En dat is natuurlijk niet de goede manier. De uitzonderingssituatie is namelijk deze, dat de persoon van de Godheid, de buitenkant Gods dus, inderdaad gestalte aannam en geboren werd uit de mens. En ik moet u zeggen, dat grote geheimenis, die grote mystiek, is niet gelegen in de zogenaamde drie-eenheid, want daar is niks mystieks aan. Voor zover het bestaat is er niks mystieks aan. Het moeilijke, het geheimzinnige zit erin hoe het kan dat de geopenbaarde Godheid geboren wordt uit een vrouw. Dat is het enige. Heb je dat? Nou, dan gaan we weer verder. Verder is het zo, maar dat heb ik jaren geleden, nou niet zo gek veel jaren geleden, is een keer uitgebreid geprobeerd u voor te stellen. En daar zijn heel wat problemen door ontstaan, helaas. Terwijl ik dacht, van ja, dat zullen ze toch, dat weten ze wel. Toen heb ik namelijk met grote nadruk uiteengezet dat de Heer Jezus in de dagen zijns vlees, hoezo dagen zijns vleeses? Dat de Heer Jezus in de dagen zijn. Nou ja, goed. Dat de Heer Jezus toen hij ons in alles gelijk was. Nou ja. Toen hij. Toen hij net als wij vlees en bloed deelachtig was geworden. Nou ja, toen hij was gekomen in gelijkheid des zondigen vleesers. Nou, om elk van die termen kun je de kerk uitgezet worden, dus hè. Maar ze staan in de Bijbel. Waar het om gaat gewoon is dat de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood. Nou ja, misschien tot aan zijn opstanding, maar ik kijk maar niet op 2-3 dagen. op aarde leefde als mens. Als mens. En niet als God geopenbaard in het vlees, al was het maar alleen omdat die uitdrukking zelfs in de Bijbel niet eens voorkomt. Nou ja, men heeft ergens een woord ingevoegd in Timotheus, dat weet ik wel. Maar daar gaat het niet eens over God, daar gaat het over de verborgenheid. Maar goed, daar hebben we het maar niet over. Maar de Heere Jezus in zijn omwandeling op aarde was niet, en sorry als het wat banaal klinkt, dat bedoelt echt niet zo, maar het was niet God op aarde in een menselijke vermomming. Hoezo een vermomming? Een masker. Helemaal niet. Ik zal iets anders vertellen. Toen God aan Abraham verscheen, toen was dat God die op aarde verschijnt in een menselijke gedaante. En hij wordt ook beschreven inderdaad als een man. Ja, sommigen maken er meteen drie mannen van, maar dat kun je daar niet uithalen. Er waren wel drie mannen, maar of die alle drie de openbaring waren van de Godheid, dat ligt bepaald niet voor de hand en staat er in elk geval ook niet. Maar goed, dat even terzijde, maar er verscheen een man bij gelegenheid, of aan Jozua, of aan wie anders dan ook, een man. En dat blijkt dan de engel des Heren te zijn, enzovoorts. Kortom, dat is Jehovah zelf. Maar dat is God die op aarde verschijnt in een menselijke gedaante, zeg maar, en dus in een menselijke vermomming. Daar komt het op neer. Hij zag eruit als mens. Heb je dat? Nee, zonder vleugels hoor. Dat men in de beelden de kunstenaarvleugeltjes bij aantekent, dat is gewoon aan te geven, denken, omdat dat is niet gewoon een mens, dit is een engel. Maar goed, maar in werkelijkheid had de engel des Heren heus geen vleugels. Staat nergens in de Bijbel, dat is namelijk niet zo. Dat was God in een menselijke gedaante, in een menselijke vermomming. Waar wij in verband met de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde mee te maken hebben, is niet met God in een menselijke gedaante, maar met God die mens is geworden. Kortom, Jezus van Nazareth in zijn leven op aarde was een mens en niet God. Ja, God had een goddelijke komaf, had een goddelijke bestemming, maar het punt is nou juist dat ik neem de makkelijke schriftgedeelte dan, hè, die iedereen ook kent. Daar staat die, ik moet het eigenlijk lezen, want dat is veel beter. Filippenzen 2. Daar staat over Christus Jezus, vers 6. Dat hij zo nederig was, want daar gaat het hele hoofdstuk en eigenlijk de hele brief over. Maar dan staat er in vers 6, die in de gestaltenis Gods zijnde. En daarna staat er in vers 7, maar heeft zichzelf geledigd, dan wel vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. Hij was dus de gestalte Gods, dat zeg ik toch, de uitgedrukte beeld van Gods wezen. De buitenkant, de persoon van de Godheid dus. Hij was de gestalte des Gods, en vers 7 zegt, hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Daarna staat er in vers 6 dat hij Gode even was, of Gode gelijk was, en even gelijk is gewoon twee keer hetzelfde. Even in de zin van precies eender, hè? Egaal. Hij was Gode even, namelijk Gode gelijk, en zegt vers 7, eind van vers 7, hij is de mensen gelijk geworden. En er staat niet, hij was God, maar hij heeft zich vermomd in menselijke gedaante. Toch? Er staat ook niet, hij was God, maar hij zag eruit als een mens. Maar er staat, hij was God en hij werd mens. Hij was de gestalte Gods en hij werd de gestalte van een dienstknecht. Niet, hij was God en God verscheen in de gedaante van een dienstknecht. Maar hij was de gestalte des Gods en in dezelfde manier als hij God was. En als u mij vraagt, ja, het is natuurlijk raar om dat in procenten uit te drukken, maar dan zeg ik toch, maar hij was 100% God, toch of niet? Nou, dezelfde termen worden gebruikt voor zijn positie als mens en voor zijn positie als dienstknecht. Dus hij was 100% mens en 100% dienstknecht. En of hij dat nou kijk, of hij dat begrijpt of niet, heeft er nog niks mee te maken. Het is echt redelijk goed te begrijpen. Ja, als ik het anders zeg, dan vindt u dat nog arroganter. Maar het is echt redelijk goed te begrijpen, hoor. Want hier staat namelijk, is dat hij zich vernietigd, namelijk geledigd heeft, vers 7. En in de praktijk dat hij zijn godheid aflegde. Ik ken trouwens liederen die wij, ja, ik weet niet of wij ze ooit zingen hier, maar want ze willen me zo gauw niet binnenschieten. Maar ik heb ze wel gezongen vroeger. Dan, als het niet onder ons is, dan uit de bundel van de vergaderingen, zal ik maar zeggen. Maar dat hij zijn godheid aflegde enzovoorts. En ik heb het idee dat we dat rond kerst hier en daar in de liederen ook inderdaad zingen. Legde hij zijn godheid af? Natuurlijk legde hij zijn godheid af. Nou goed, en toen was hij op aarde. Was dat God? Nee, niet meer. Zoonschap af.
Ja, want hier in Korinthe staat.
Oh, in de toekomst, zuster. 1 Korinthe 15.
Ja, ja.
Ja, daar ga ik het nou niet over hebben. Nee. Maar u hebt gelijk, dat is ook zo. Maar dat kan ik nou even zo gauw niet aanhalen. Wat ik aanhaal is dat de Heer Jezus op aarde leefde, wandelde, dacht, voelde als een mens. En als u zegt, maar hij was dan toch wat anders dan jij en ik. Dan zeg ik, ja, dat kan dan zo wezen. Maar dat komt door zijn volle toewijding aan God en zijn woord. En omdat hij van Gods wegen als mens een bijzondere roeping te vervullen had. Hangt rechtstreeks met elkaar samen. En als u zegt, maar hij deed toch wonderen. Dat is toch omdat hij God was, dan zeg ik, dan was Mozes dat ook, en Jozua ook, en Elia, en Elisa, en dan ken ik er nog wel een paar. Daar ontlenen we aan het feit dat ze wonderen deden, ontlenen wij toch niet dat zij dus zonen Gods waren of iets dergelijks. Dat is toch niet zo? En als mensen die wonderen konden doen door de kracht Gods, dan zou deze mens, Jezus van Nazareth, dat toch in ieder geval kunnen doen. En dat gebeurde ook. Bovendien zei hij, ik kan niks van mijzelf. En hij zei, ik doe niks van mijzelf. Lees het Johannes-evangelie. Maar ik doe alleen wat ik de Vader heb zien doen. Dat is wat ik straks zei, het zien. Navolgen. Enzovoorts. Maar dat even terzijde. En de woorden die ik spreek zijn woorden mijn vaders. Precies. Maar waar had hij die woorden vandaan dan? Uit de Bijbel, zuster, uit de schriften. Uit de schriften. En langs die route kom ik bij een ander volstrekt onbekend Bijbels thema. Onder ons hier hopelijk al lang niet meer. Onze zaligheid, onze wedergeboorte als zodanig, gebaseerd is op niet zozeer het werk dat de Heer Jezus volbracht heeft, hoewel dat de vaste uitdrukking is in ons evangelisch jargon, maar gebaseerd is op en voortgekomen is uit het geloof van Jezus Christus. Niet zozeer uit zijn werken, maar uit zijn geloof. Dat heeft men in de vertalingen weggeredeneerd. In de Statenvertaling gelukkig niet, maar het is de enige Nederlandse vertaling die ik ken waarin die uitdrukking tenminste is blijven staan. En niet één keer, maar vele keren. Gelukkig, want staat er ook heel vaak. Uit het geloof van Jezus Christus. Evangelie, kracht Gods tot zaligheid, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof van Jezus Christus. Tot geloof van een ieder van ons. Want het werk van de Heer Jezus mogen we als basis van onze zaligheid beschouwen. De schrift zegt dat het werk wat hij deed voortkwam uit zijn geloof, het ware werken des geloofs. En dus kwam het voort uit dat de wet Gods, de Torah, in zijn hart was die hij overlegde dag en nacht, Psalm 119. Zijn we weer terug. Het geloof van de Heer Jezus Christus. Maar vervolgens zeg ik dat het geloof van Jezus Christus natuurlijk helemaal niet eens bestaan kan, in zichzelf eigenlijk onmogelijk is, in elk geval in de praktijk niks betekent, als de Heer Jezus gewoon God was in de menselijke vermomming. Dan wel in de menselijke gedaante. Geloof waarin dan? In zichzelf. Ja, wel, dat geloof ik zo wel. Maar dat betekent niks. Nee, geloof in het woord Gods. in het woord wat God gesproken had, in de schriften. Wat deed de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd eigenlijk in de tempel? Als hij zelf God was en het was zijn eigen woord. Hoezo schriften onderzoeken? Hoezo vragen stellen? Hoezo moest hij onderwezen worden? Wel, hij moest onderwezen worden omdat hij geboren was, net als u en ik. En dus helemaal leeg. Als een hol vat. En dat is wat hier ook staat. Hij heeft zichzelf geledigd. Dat gebeurt met een mens niet als die geboren wordt, want die was niet vol. Die is leeg op het moment van geboorte en daarvoor ligt niks. Maar van de Heer Jezus staat, bij zijn menswording heeft hij zich geledigd. Dat is Filippenzen. Het aardige is dat de volgende brief, Colossenzen, meteen zegt dat sinds zijn opstanding woont in hem al de volheid der Godheid. En zelfs lichamelijk. In hem woont al de volheid Gods en in hem woont de volheid der Godheid lichamelijk enzovoort. En dat is precies waar het om gaat. Bovendien, als Petrus nou, ik noem maar zo wat in het wilde weg, hè, het is niet erg systematisch, maar als Petrus nou zegt op de Pinksterdag dat God deze Jezus die gij gekruist hebt gesteld heeft tot Here, dan betekent dat toch niks als hij dat daarvoor ook al was. En zelfs altijd al was. Nee, hij was dat daarvoor, maar tot aan zijn menswording. En toen werd de naam Jehovah verbasterd tot Jehoshua. De eerste drie letters zijn gelijk ook, drie van de vier letters. De uitgangen zijn verschillend. Jehovah werd Jehoshua. En hij werd mens en hij was de naam Here kwijt. De naam, de titel, de naam van de Godheid. En op de Pinksterdag predikt Petrus over de opstanding van Christus. Want de goede Pinksterpreek gaat over Pasen, dat weet u. Hè? Nou goed, volgens Petrus in elk geval. En Petrus zei de Pinksterdag, zo weet hij dan zekerlijk het ganse huis Israël, als dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, deze Jezus die gij gekruist hebt, door God gesteld is geworden tot Here. En als hij Hebreeuws sprak, zei hij dus Jehovah. Deze Jehoshua die gij gekruist hebt, is door God gesteld tot Jehovah. En bij zijn menswording was het Jehovah die gesteld werd tot Jehoshua. Heb je dat nog? Precies de omgekeerde volgorde. Maar Petrus zegt gewoon iets onzinnigs, iets zonder enige zin. Als de Heer Jezus ook in zijn omwandeling op aarde gewoon recht had op deze titel van de Godheid, Jehovah. Integendeel. Bovendien, hij zei, wat noemt gij mij goed? Er is er maar één goed en dat is God. Zei je toch? Was hij dan God? Nee, anders had hij zich daar ook niet tegen afgezet. Er was mens. De gestalte van de mens, gestaltenis van een dienstknecht, heeft gelijke gevoelens gehad als wij, heeft gelijke angsten gehad, heeft een onzekerheden gehad in het leven en heeft zijn zekerheid gezocht bij het woord Gods en de beloften Gods en bij de vreugde die hem in het woord Gods werd voorgesteld. En wij zouden als navolgers van de Heer Jezus Christus net zo leven. Wat niet zou kunnen als hij God was in menselijke gedaante, want wij zijn mensen. In menselijke gedaante. Maar het kan wel omdat hij een mens was en wij zijn het ook. En hij is dus in alle dingen verzocht geworden gelijk als ook wij. Toen heb ik het aan zijn broer gevraagd, Jacobus. En Jacobus zegt, verzoeking komt niet van God. Verzoeking komt als een mens door zijn eigen begeerte verlokt wordt. En toch staat er, hij is verzocht geworden gelijk als ook wij. Dat wil zeggen dat de duivel een beroep heeft gedaan inderdaad op de natuurlijke begeerten van de mens Jezus van Nazareth. En als men dan zegt, ja maar hij is er niet voor gevallen, dan zeg ik, dat is zo, maar hoe denkt u dat dat komt? En dan niet de traditionele antwoorden geven die u ook niet uit de Bijbel kunt vinden, maar een goed antwoord geven wat u wel in de Bijbel vindt. Het antwoord is omdat hij zich hield aan het woord Gods. Waarmede, Psalm 119, dacht ik. Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Eerste vraag, wie is die jongeling eigenlijk? Maar dat wist u al. Dat is de Heer Jezus uiteraard. En het antwoord is, als hij dat houdt naar uw woord. Toen kwam de duivel de Heer verzoeken, probeert de begeerte in hem te wekken en zei, zie al die koninkrijken, zijn voor mij. De Heer sprak dat niet tegen, van hem waren ze in elk geval niet. En Satan is nog steeds de God deze eeuw enzovoorts. En de Satan zei, ik zal het je allemaal geven, maar dan moet je natuurlijk wel aan mij onderwerpen. Al oude beginsel. En de Heer pareerde, werd niet verleid, pareerde met er staat geschreven. En bovendien in de wetenschap dat die koninkrijken wel degelijk de zijne zouden worden. Als hij trouw bleef aan het woord Gods en aan de beloften Gods. En hij zag dus op de vreugde die hem voorgesteld was. En hij ging zijn weg in onderwerping aan en dus in geloof in het woord Gods. Wat niks betekent als wij denken dat Jezus van Nazareth God was in de menselijke gedaante. Nou, daar zit het probleem. Maar ja, als je in de ene groep zegt van de Heer Jezus was mens, dan word je eruit gegooid. En als je in de andere zegt hij was God, dan word je er ook uitgegooid. Want dat kun je nooit goed doen. En men zegt meteen, dat is heiligschennis en dat mag je zo niet zeggen enzovoort. Maar ja, het is gewoon wat de schrift leert en we zouden ons realiseren wat hier werkelijk aan de hand is. Het probleem is dat de Joden een Messias verwachten, puur een mens, meestal, niet allemaal, maar normaal gesproken wel. Want de vraag was, wiens zoon is de Messias? En het antwoord dat ze geven is, de zoon van David. Dat is niet verkeerd, maar het is maar een half antwoord. En als je aan een christen vraagt wie is de Messias zoon, dan waarschijnlijk zeggen de zoon van God. En dat is net zo goed een half antwoord. Want de Joden geloven niet dat Jezus, dat de Messias een koninkrijk heeft in heel de schepping. In heel de hemelen dus ook enzovoorts. En de christenen geloven niet dat diezelfde Messias een koninkrijk zal hebben. Gewoon op aarde op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Maar als je dat gelooft, ben je een geliast. En dat weet je net wel dus. Hè? Maar ziet u dat het dezelfde fout is? Men kent één Bijbelse waarheid en de andere verwerpt men. Men kent de Heer Jezus nu als de Zoon Gods. En de Heer Jezus is de persoon Gods, dat is de betere term, de persoon van de Godheid en hij is van eeuwigheid. Hij is altijd geweest enzovoorts. Maar hij werd persoon met die titel van erfgenaam bij zijn opstanding uit de dood. Hij was dat dus niet altijd. En als men denkt dat hij dat altijd was, wordt daarmee heel zijn vernedering en verhoging uit de Bijbel weggeredeneerd. En dan hou je dus over, ja, ik geloof wel dat er een God is. Dat komt wel misschien allemaal wel goed. Maar van de vernedering en van de verhoging van de Heer Jezus Christus heeft men totaal geen weet. Wordt gewoon weggeredeneerd. En christenen doen dat zelf. Die zeggen, de zoon is het altijd geweest. Nou, dat is dus niet zo. Integendeel. Het punt is juist dat hij mens werd en als mens, net als wij, vlees en bloed deelachtig zijnde, Bijbelse term, Hebreeën 2, in gelijkheid des zondige vleeses, Bijbelse term, dat hij als mens in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als ook wij, staat allemaal zwart en wit in de Bijbel, enzovoorts, dat hij als mens inderdaad die weg van gehoorzaamheid aan het woord Gods gegaan is, en het resultaat daarvan is dat God hem opwekte uit de dood, op grond van zijn geloof uiteraard, en heeft het uitdrukkelijk als eerste gedaan, dat wil zeggen, God heeft de Heer Jezus als eerste opgewekt om hem daarmee te maken tot eerstgeborene van heel de nieuwe schepping. Dat is het verhaal. Nou ja, en ik zou zeggen, moeilijker is het niet. De moeilijkheden ontstaan, dan moet ik nog steeds even op die vraag terugkomen. De moeilijkheid ontstaat wanneer wij proberen te begrijpen hoe dat zit met de Heer Jezus op aarde als mens. En God in de hemel, dan moet ik u zeggen, nou, punt 1, maar ik kan het niet echt verklaren, maar punt 1, de Heer Jezus was ook mens.